Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there. Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Luister babytjes, wat fijn dat jullie er zijn. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
Dit is aflevering 87. En eerst even een huishoudelijke mededeling. We gaan het theater in met de podcast.
Woehoe.
En wel met een show die niet wordt opgenomen. Dus het is een once in a lifetime opportunity om daarbij te zijn. We gaan naar Brielle, Almere, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. En kaartjes en data vind je op damnhoney.nl/theater. Dus als je erbij wil zijn, neem snel daar een kijkje. Want de eerste voorstelling spelen we al op 4 maart. Dat is vet snel. En het aantal kaarten is ook niet onuitputtelijk of zo. Er is een limiet.
Er is een limiet, ja. Dan door naar de aflevering. In onze rubriek, we moeten het even hebben over, snijden we deze aflevering een zwaar, maar belangrijk onderwerp aan. En dat is namelijk partnergeweld. Dat doen we samen met Tessel ten Zwegen. En Tessel is één hallo. Tessel is één van de oprichters van het feministisch collectief Pisswife. Ben je nog actief daar?
Nee, ik ben gestopt. Okay, maar ik heb het wel opgericht.
Precies, ja. Wel opgericht. En dat, daar mag je de credits voor krijgen. En waarom je hier vandaag zit, je bent de auteur van het pas verschenen boek Dat zou jij nooit toelaten. En daarin beschrijf je hoe je zelf slachtoffer werd van partnergeweld. Maar je laat ook allerlei andere ervaringsdeskundigen aan het woord die weer een ander perspectief met zich meebrengen. Andere kijk op zaken dan wat je zelf hebt. En je geeft de lezer allemaal feministische lessen mee. Mm-hmm. En het is een prachtig boek. Het is een belangrijk boek. Ja, je zou bijna zeggen, iedereen moet het lezen, maar
ja,
zelf weten.
Zelf weten.
Maar we hopen wel dat het heel veel mensen bereikt. En ja, vandaag dus met jou over dit onderwerp praten. Welkom.
Ja, dankjewel.
Super fijn dat je er bent.
Ja.
Eventjes goed om te weten. Mocht je het gesprek over partnergeweld nou niet willen horen, of misschien op een zelfgekozen goed moment. We gaan nu eerst onze rubrieken doen. De Femimist en de Post. Die kan je in principe veilig luisteren. En als we bij ons hoofdrubriek komen, we moeten het even hebben over, dan geven we nog even een content warning. En dan kan je hem gewoon uitzetten of doorskippen of whatever.
Ja.
Dat gezegd hebbende, Nidia, hoe ging jij onlangs de feministin?
Ja, nou, wij nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media. En ik kwam hier laatst een mede-podcastmaker tegen. In de hal of zo, ik weet niet meer.
De hal.
Ja, gewoon je komt elkaar tegen.
In de kantoortuin.
De kantoortuin, ja. En dan zeg je, oh, ben je ook maker? Jij bent ook maker. Toen vroeg hij, het was een man, oh, wat maak je dan? Toen zei ik, damn honey. En toen zei hij smuikend, oh ja, nee, dat luister ik niet. En toen ging ik zo, nee, natuurlijk niet. Zo, ik ging gewoon volledig mee in het idee dat het echt volstrekt belachelijk zou zijn dat deze man naar Damn Honey zou luisteren.
Ja, terwijl we weten nu wel beter, want er luisteren best wat mannen. En dat vind ik ook leuk.
Volgende keer als iemand zo smuikend zo, nee, dat luister ik niet.
Ja, sorry, hoezo niet?
Hoezo niet eigenlijk?
Ja,
Ja, groot gelijk.
Ja. Pak ze.
Ja.
Jij?
Ja, nou, ik was door een transcript van onze oude afleveringen aan het bladeren.
Leg even uit wat dat is.
Oké, het transcript is het uitgetypte, het woordelijk uitgetypte, wat is het?
Document.
Document van wat we zeggen in een aflevering. Zo'n document kan echt wel 40, 50, 60 pagina's zijn, afhankelijk van hoe lang een aflevering is. Dat wordt uitgetypt tegenwoordig door vrijwilligers, die we ontzettend dankbaar zijn. Maar het is toch ook best wel confronterend af en toe om daar doorheen te skippen. Want dan zie je dus alle us die je zegt en alle stopwoordjes. En nou, ik blijk dus ook niet echt heel vloeiend en soepel. Nu zit ik ook alweer van, ja. Nou, dit gaat nergens heen. Vloeiend en soepel allemaal zinnen te maken. En ik ben me daar normaliter al best bewust van. Maar goed, ik heb me daar ook overheen gezet. Want dat moet natuurlijk wel, anders kan je niet een podcast hosten. Maar het was wel weer heel confronterend toen ik dat zag. Ik zeg vooral veel zeg maar en soort van. En ja, toen dacht ik wel, dat is eigenlijk best wel onfeministisch. Want ik ben me er op een bepaalde manier de hele tijd soort van, gaan we weer, aan het indekken. Omdat ik toch niet helemaal zeker lijk van mijn zaak. En dan soort, weet je wel, zoals of, nou ja, vrouwtje, hihi, haha. Ja, eigenlijk, denk ik.
Mm-hmm. Ah. Ja, nou, inpakken van je zinnen met al van dat soort bijwoordjes. Ja.
En ik denk dat ik dat dus onbewust ook heel veel doe. Niet eens, want ik ben me daar wel heel bewust van in e-mails, zeg maar. Want dan haal je die woordjes al altijd weg. Maar in mijn gewone praatgedrag doe ik dat dus ook.
En zelfs in je allereigenste podcast dus.
Ja, in mijn feministische podcast praat ik op een onfeministische, onzekere manier. Nou, dus dan heb ik nog wat te doen. Tessel.
ben laatst in een nieuw spannend project gedoken. En daar hadden we een lijstje gemaakt met mensen die wij daarbij wilden betrekken. En ik was razend enthousiast aan het vertellen over een mannelijke feminist die ik daarbij wilde betrekken. Tot ik me eigenlijk ging afvragen, wat zegt hij nou eigenlijk waar ik zo razend enthousiast over ben?
Leuk deze. Goeie. Hele goeie. Ja, vertel verder. Ja.
En toen ik dat een beetje ging ontleden, kwam ik er eigenlijk achter dat absoluut niets dat hij zegt niet eerder is gezegd door een vrouwelijke feminist. Dus toen dacht ik, waarom ben ik hier zo van onder de indruk?
Oh.
En zo kwam ik er eigenlijk achter dat ik zelfs in feminisme, het enige op de wereld wat niet om mannen zou moeten draaien, mannen toch weer er makkelijk van af laat komen en gewoon super easily impressed ben.
Ja, het is gewoon een soort van op het moment dat een man zich of iets feministisch zegt of zich feminist noemt, dan zit jij al, nou, allemaal misschien wel. Oh ja,
wat goed.
Ja, oh god,
precies.
Nou, de bare minimum.
De bare minimum. Ja. Dus ik was weer eens lekker de bare minimum aan het applaudisseren.
Echt een hele goeie.
Tijd voor post.
En nu natuurlijk eerst een leuk bericht. En dat gaat zo. Lieve Nydia en Marilotte, ik had echt even een damn honey yes. Inleiding. Ik ben al 13 jaar samen met mijn vriend en na al die jaren heb ik nog steeds een fijn seksleven. Ooit in een ver, ver verleden heb ik een bunny vibrator gekocht op zo'n upperwear party. Maar ik was nooit mega enthousiast en toen ik mijn vriend ontmoette ben ik al snel de bunny uit het oog verloren en heb ik die weggedaan. Na het horen van de aflevering over sextoys was ik toch even nieuwsgierig naar alle goede reviews van jullie. Ik vond het spannend om zomaar ineens een sextoy te bestellen, ook omdat we eigenlijk nooit praten over masturberen. Maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken en zei, schat, ik heb wat stouts gedaan. Ik heb wat leuks besteld voor mezelf, maar iets wat zeker ook leuk is voor jou om mij mee te helpen. Dus sindsdien, wauwie de pauwie, heerlijke seks gehad, samen en alleen. En het heeft ook een fijn gesprek teweeg gebracht over masturberen. Klein beetje rode wangetjes bij ons beiden om erover te vertellen. Maar het is toch mooi dat als je je open durft te stellen, er vaak toch een mooi en in dit geval horny gesprek ontstaat. Ik blijf naar jullie luisteren en ga zeker jullie boeken kopen. Keep up the good work, honeys. Liefst van Honingbal Suus.
Nice.
Heel Suus.
Ja.
Mijn hart.
Ja, heerlijk.
Blij voor Suus.
Het poststuk. Ja. Het was niet zozeer een poststuk. Het was meer een reactie op een story die we maakten. Het onderwerp van die story was femicide, maar de brief gaat daar niet per se over. Ik lees even een stukje voor uit de reactie. I just can't, begint het. En dan een huil emoticon. Echt, in dit soort gevallen, en dan verwijst degene die deze DM stuurde dus naar femicide, groeit mijn haat en minachting naar mannen zo erg. Vrouwen zijn nooit veilig. Het zorgt er bij mij voor dat ik zelfs een hekel krijg aan mijn eigen mannelijke partner, omdat hij tot hetzelfde geslacht behoort, die van een cisman. Die hekel strekt zich zelfs uit dat ik in bepaalde periodes gewoon absoluut geen seks met hem wil vanwege de dingen die mannen vrouwen aandoen. Het klinkt misschien vreemd, maar het roept zo'n afkeer op. Ik kan echt ook een soort indirect boos op hem zijn, terwijl het de allerliefste en fijnste persoon is. Hij heeft zich bijvoorbeeld destijds aangemeld als abortusbuddy. En ik ben al 11 jaar met hem samen. Ik praat ook veel met hem over dit soort thema's, maar dan nog. Ik zou hier wel eens met een psycholoog over willen praten die in dit soort thema's vanuit feministische hoek het benaderen. Alle tips zijn welkom. Ja, nou is niet dat ik heb persoonlijk geen tip voor een psycholoog, maar ik dacht het is wel misschien eens interessant om het over deze gevoelens en afkeer te hebben.
Ja, want dit is denk ik het soort mannenhaat wat we eerder ook al besproken hebben toen we een podcast opnamen met Pauline Harmans. Een soort van de afkeer die daar ontborrelt.
Want als je mannenhaat zegt,
ja, mannenhaat. Ik voel mensen vaak een beetje.
Dit is meer gewoon een soort weerstand krijg je tegen.
Maar dat valt daar toch ook onder wat zij. Het is een soort algehele dislike van alles man, omdat ze vrouwen zoveel aandoen.
Ja, dat is het.
Ja, en het is ook ergens best logisch, want het is natuurlijk. Het patriarchaat is een systeem, dus het heeft ook in zekere zin effect op alle mannen.
Ja.
Maar het is wel iets anders om iets als een systeem te erkennen of als om alle mannen te generaliseren als zijnde slecht. Maar wel heel herkenbaar hoor. Ik struggle er zelf ook wel eens mee.
Ja, ik vroeg me ook heel erg af hoe jij hier naar kijkt.
Ja, nou ik heb natuurlijk dat boek geschreven over partnergeweld. En ik heb ook echt wel wat nare ervaringen gehad met mannen, ook naast die gewelddadige vent. Maar ik moet zeggen dat ik mezelf er juist altijd best wel om prijs dat ik heel open blijf en weiger cynisch te worden over liefde. Ja. En geloof dat er ook echt mannen zijn met een goed hart. Maar ik herken het wel hoor, vooral als zoiets net gebeurd is en je wordt inderdaad doodgegooid in het nieuws met dit soort verhalen. Ik schrijf er dan ook heel veel over, dus ik zie het met mijn werk ook nog eens elke dag. Om dan met een liefhebbende en open blik naar mannen te blijven kijken, vind ik af en toe best lastig.
Ja.
Mm-hmm. Lief tegen jezelf ook blijven en jezelf dat soort emoties gunnen. Even de ruimte daarvoor nemen. En hopelijk, als je een hele gezonde, fijne relatie hebt, kun je daar misschien ook samen over praten. Als je een enigszins feministische vriend hebt. En dat moet helemaal goed komen.
Ja.
In ieder geval nooit cynisch worden en altijd hoop blijven houden.
Prachtig. Ik heb zelf ook een keer ruzie gehad met Daniel. Dat ging ook semi hierover. En we hebben eigenlijk niet zo vaak ruzie. Maar het was wel ook echt die soort woede van wow, dit gebeurt en niemand doet wat. En jij doet nu ook weer alsof het een nieuw verhaal is. En dat je soort gewoon weerstand gaat voelen.
Ja.
Ik denk wel dat het echt goed is om er inderdaad met iemand over te praten.
Want wat heeft dat, jullie hebben er ruzie over gehad, maar wat heeft het jij zwengelt dan dus het gesprek aan, ook al is het een ruzie. Wat heeft dat wat opgeleverd?
Ja, dit is al heel lang geleden, dus ik weet dat niet zo heel specifiek meer. Het was een beetje aan het begin van Damn Honey.
Mm.
Ondertussen heeft Daniel natuurlijk zoveel
geleerd.
Hij is de editor van deze podcast, dus hij hoort alles wat wij zeggen en hij heeft veel geleerd. En maakt zelf ook nu een feministische podcast, genaamd Neeman. Shout-out naar Neeman.
Ik kan me gewoon wel voorstellen dat het helpt om inderdaad dat gesprek maar dan open te breken. En dan hopen dat je partner het niet persoonlijk dus per se opvat. Ja. Maar dat het dus echt een soort...
Dus... Maar het is niet eens zozeer iets wat je partner per se... Hij kan er niets van doen. Het is vooral iets in jezelf, toch?
Ja.
Nou, ik weet niet. Ik heb wel met mannelijke partners ook wel eens gewoon random bedpartners. Dat ik zo ben van... Natuurlijk is het niet... Elke man zijn schuld dat er nare mannen op de wereld bestaan. Maar ik vind het wel chill als je met je mannelijke bed- of relatiepartners een beetje op hetzelfde level zit qua... We begrijpen toch allebei wel dat feminisme nodig is. Mm. We begrijpen wel allebei dat er een patriarchaat is, toch?
Ja.
Dus wat zeg je als je vrienden zoiets doen, bijvoorbeeld?
Ja. Wat voor een acties, wat voor stappen neem je zelf?
Maar je hebt het hier natuurlijk wel in deze reactie over een relatie van al 11 jaar. En als je dus nu, zeg maar, als ik kijk naar mezelf 11 jaar geleden, was ik me niet bewust van al deze dingen. En die afkeer, zeg maar, is gegroeid in de loop der jaren. Ik kan me voorstellen dat dit bij de... briefschrijver ook zo is. Dat je op een gegeven moment word je daar gewoon steeds bewuster van. En als je partner daar bijvoorbeeld niet in meegroeit, maar deze partner klinkt wel alsof die erin meegroeit, dan is dat natuurlijk lastiger. Want jij, Tessel, kan natuurlijk met je dates van tevoren al een soort van kijken, is deze basis gelijk? Maar ja, als je al 11 jaar samen bent, is dat misschien niet gelijk opgegaan. Dat kan ook.
Dat is waar. Maar dan heb je wel waarschijnlijk een hele veilige... Tenminste, ik maak nu allemaal aannames over deze relatie. Maar
laten we ervan uitgaan
dat het een fijne relatie is. Deze relatie heeft al een vruchtbare bodem. En weet je wel, communiceert al enigszins over feminisme. Dus over abortus.
Ja.
En dan hoop ik toch dat je ook daar een gesprek over kunt voeren. Van, ik ben me hier anders over gaan voelen. Wat vind jij ervan? Ik merk dat het deze emoties bij me oproept. Want in elke lange relatie ga je op een gegeven moment verschillende kanten op groeien en nieuwe inzichten krijgen en zo. Daar moet je altijd over blijven communiceren.
Ja.
Dan nog laatste vraag. All About Love van Bell Hooks, dat boek noem je ook. Is dat een aanrader voor deze briefschrijver?
Oh, fantastisch. Ja, dat is een aanrader voor de hele wereld en zijn moeder.
Hij komt bij mij vandaag pas binnen, dus ik kon het niet checken voordat ik dit advies zelf kon geven. Maar oké, dus het boek van Bell Hooks, All About Love.
Ja.
Kan je hier ook over lezen. En ja, misschien dat dus luisteraars wel denken, ik ken een psycholoog of ik ben zelf een psycholoog die vanuit feminisme ook dit soort gesprekken kan voeren.
Ja,
ik weet niet
of
dat
werkt
als je psycholoog bent, maar kan dat?
Denk het wel. Ik bedoel, als je zelf een feministische inslag hebt en je denkt, hier kan ik wat mee, trek aan de bel, dan koppelen we jullie.
Ik ben benieuwd.
Sponsortijd, oftewel tijd voor HelloFresh.
Hello what? HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je gerechten uit je mouw schudt, alsof het niets is.
En elke week is het weer feest, want dan kun je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel, vegetarisch, premium en hier en daar een vegan optie. Heerly.
Ook heerly. Als je partner denkt dat er nog boodschappen moeten gebeuren, maar dat je dan kunt zeggen, hoeft niet, want er is HelloFresh.
En ja, dat hadden wij dus deze week. Cato stond helemaal in de regelstand. Huis opruimen, planten water, wasjes draaien, dit, dat, zus, zo, sporten, thuis, moe. Maar de meid had ook nog een hele boodschappenlijst gemaakt. En toen ging de bel.
Ding dong. En? Wie was het?
Het was inderdaad HelloFresh.
HelloFresh.
HelloFresh. Dus de bel ging, Cato door de intercom zo van hallo. En HelloFresh zei zo van hallo, met HelloFresh, hier is een doos eten. En ik denk serieus niet dat ik haar ooit zo blij heb gezien. Ze was zo van, dus we hoeven geen boodschappen te doen.
Nou, je ontroert me echt tot mijn diepste kern met dit verhaal.
Helemaal tranen in haar ogen, op de knieën gevallen, handen naar de hemel.
Ja, nu weten we het wel. Okay. Maar ik moet wel zeggen, sorry, als ik de deur open doe voor de HelloFresh, zeg ik ook altijd HelloFresh. En dan kijk, ze altijd iets wat gechoqueerd. Maar ik ben altijd erg blazer zijn.
Ja, precies.
Nou, wil jij ook iemand blij maken met dat er geen boodschappen hoeven te gebeuren? Met de code HELLODAMNHONEY75, en dat schrijf je aan elkaar, krijg je tot wel €75 korting op je eerste 4 boxen. En hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
Oké, de HelloFresh tune van 2 weken geleden zit, en ik overdrijf niet, de hele tijd in ons hoofd. Ik hoop bij jullie ook, want wij gingen voor catchy. En dit is die van deze week. Nydia, take it away.
HelloFresh, bedankt voor het onderhouden van onze rela zonder dat we er iets voor hoeven te doen.
Behalve dan onze box aanzetten, maar dat is een kwestie van op een knopje drukken.
En dat is zo gepiept.
Dus bedankt.
Ja, ik dacht, ik kies voor een rap thema dit keer.
Ja.
Schud gewoon uit mijn mouw.
In één bars, hoe?
We moeten het even hebben over partnergeweld. Dus dit is ook meteen een content warning. We gaan met jou, Tessel, over dit onderwerp praten. Mede omdat sinds kort jouw boek in de winkel ligt. En dat boek heeft de titel Dat zou jij nooit toelaten.
Ja, dan duiken we meteen even de cijfers in. En dan quote ik uit je boek. Ongezonde relaties zijn er in verschillende gradaties. En zijn soms ook zeker een 1-op-1 uit te praten. Maar het feit blijft dat er in Nederland elke 10 dagen een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Uit onderzoek van kennisinstituut Movisi blijkt dat 12% van de Nederlandse bevolking op een punt in hun leven wordt mishandeld door een intieme partner of ex-partner. Nou, echt onwijs hoge getallen.
Ja, en er bestaan allerlei vooroordelen rondom slachtoffers en daders. Zo worden mannelijke slachtoffers vaak niet serieus genomen, want mannen zijn sterk, die slaan gewoon terug toch. En geweld in lesbische relaties zal vast wel meevallen, want vrouwen zijn toch zo zachtaardig. En in de media lees je vooral het witte cis-hetero-abled perspectief. En het gaat dan vrijwel altijd om een vrouw. Dus daarom, voordat we jouw verhaal induiken, willen we het eerst even hebben over het eenzijdige beeld dat de media schetsen van slachtoffers van partnergeweld. En dan hebben we dus over wit, cis-hetero-abled en vrouw. Jij, Tessel, geeft in je boek een bredere kijk mee. Je laat ook andere mensen aan het woord die ervaringen hebben die jij zelf niet hebt. In welke groepen mensen is de kans hoger om slachtoffer te worden?
Mensen met een lichamelijke beperking worden eigenlijk veel vaker slachtoffer van partnergeweld dan mensen zonder. En dat komt door verschillende elementen. Vaak is het voor deze mensen ook moeilijker om weg te komen bij een mishandelende partner. Omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van die persoon voor steun of voor voorzieningen die ze door de overheid niet krijgen. En dat zie je eigenlijk in meer gemarginaliseerde groepen. Transpersonen krijgen ook heel veel te maken met intiem geweld. Veel meer dan cispersonen. Voornamelijk seksueel geweld worden transpersonen heel vaak slachtoffer van. Ik heb een vrouw, Alejandra Ortiz, geïnterviewd voor mijn boek. Die echt haar meest verschrikkelijke momenten met mij heeft gedeeld. Waarin zij zelfs ze gewoon zo erg een laag zelfbeeld had vanwege haar transitie destijds. En hoe je dan ook echt een beetje uitgekakt kan worden door de samenleving af en toe. Als transvrouw van kleur. Dat ze eigenlijk heel erg voor die sociale acceptatie een beetje aan haar gewelddadige partner bleef hangen.
Mm.
Dus eigenlijk al dat soort identiteiten die gemarginaliseerd worden door de samenleving, maken je nog kwetsbaarder voor partnergeweld.
Ja.
En het is ook mensen die denken dus al heel snel aan seksisme. Zoals partnergeweld heeft te maken met seksisme. Maar je moet het dus veel breder trekken dan alleen seksisme.
Ja, absoluut. Ik denk partnergeweld heeft sowieso veel te maken met seksisme. Maar het is, net zoals alle sociale struggles, is het een intersectioneel iets. En in Alejandra's geval bijvoorbeeld, zij was dus een transvrouw, maar ook een vrouw van kleur. Ze was destijds ongedocumenteerd. Dus dat soort dingen spelen allemaal mee in haar ervaring.
Want, als je ergens aanklopt of je zou ergens willen aankloppen, loop je toch het risico van wat gebeurt er dan?
Precies, ja.
Ja, je weet natuurlijk inderdaad niet hoe de instanties je ontvangen. Want die zullen je waarschijnlijk niet met open armen ontvangen, omdat je al niet door de maatschappij met open armen ontvangen wordt.
Ja, precies. En bijvoorbeeld bij hulpverlening en bij politie, dat zijn natuurlijk ook plekken waar racisme, net zoals overal in de maatschappij, gewoon voorkomt.
Ja,
dan ben je natuurlijk al hartstikke wantrouwend naar die instituties toe. Dus dan stap je daar ook niet zomaar heen.
Nee precies.
Ik las ook in je boek, dat vond ik ook echt heel heftig om te lezen, dat er uit een rapport bleek dat mensen die een beperking hebben, dat ze ook de schuld krijgen van het geweld. Dit is echt heel pijnlijk, maar vanuit het idee dat er dus caregiver stress is en dat dat dus als een legitiem excuus wordt gezien. Dus soort van het idee dat iemand, het is lastig, het is moeilijk, dat iemand hulp nodig heeft. Mm. En dan gebeurt dit nou eenmaal.
Ja, precies.
Ja, dat is echt.
Dat is toch ook niet te verkroppen?
Nee.
En daarbij komt ook nog eens kijken dat bijvoorbeeld als iemand broze botten heeft, of ik noem maar een lichamelijke beperking, dan is het natuurlijk ook veel makkelijker voor een dader om diegene te mishandelen en om daarmee weg te komen.
Ja.
Want je hoeft dan niet excessief veel geweld te gebruiken om iemand echt pijn te doen.
Ja. Het zijn zware thema's. Door je boek heen heb je dus allerlei andere verhalen ook heen verwerkt. Sorry, ik kom even niet uit mijn woorden. We gaan vandaag vooral in jouw eigen verhaal duiken. En uiteraard is er ruimte en mogelijkheden om andere verhalen ook aan te stippen. En het is niet zozeer dat we in jouw verhaal willen duiken vanuit een traumaporno idee of zo. Van we gaan even een heel juicy verhaal of zo vertellen. Echt helemaal niet. Maar wat we hopen is dat mensen ofwel herkenning vinden en dat er meer duidelijk wordt over dit onderwerp, omdat er nog zoveel vooroordelen over zijn. Dus laten we beginnen bij het begin. Hoe zag je leven eruit voordat dit allemaal speelde? Dus je was geloof ik rond een jaar of 18, 19, hè?
Ja, ik was 19 en mijn leven zag er eigenlijk heel leuk uit van de buitenkant. Want ik was net naar Amsterdam verhuisd, ik was lekker aan het studeren, ik had een handjevol nieuwe vriendinnen gemaakt. Maar ik ben best wel een sombere tante op z'n tijd. Dus ik had af en toe wel een beetje de pest in. En ik was ook wel vrij onzeker. Ik denk dat veel 19-jarige meisjes dat wel herkennen. Dat je op een gegeven moment op die leeftijd een beetje zit van wie ben ik eigenlijk en wat doe ik hier allemaal?
Mm-hmm.
Moet nu ineens volwassen doen en knap zijn en tieten hebben en zo. En dat was een dingetje. En een hele goede vriendin van mij, Isabel, die dacht toen, weet je wat we gaan doen, Tessa? We gaan een weekendje naar Londen om onszelf even uit deze sombere pubersleur te halen.
Op zich een goed idee.
Ja, in principe een goed idee. Niet helemaal goed uitgepakt. maar daar kwamen we toen aan en we sliepen in een hostel waar ik mijn ex tegen het lijf liep. In het boek noem ik hem Louis, dus laten we hem zo noemen.
Mm-hmm.
En hij was meteen helemaal hoofd tot de botel mij aan het versieren. En ik natuurlijk met mijn fragiele 19-jarige egootje was zo van, kom maar op.
Dit is leuk.
Ja, lekker tongen, lekker complimentjes krijgen van een 25-jarige man. Ik dacht,
toetoe.
Ja. Kon jou opvegen. Ja. Je schrijft ook in je boek dat je wel heel erg hield ook van de romantische films. En het, je was verliefd op de liefde eigenlijk.
Ja, nog steeds hoor. Ik ben echt super zoetsappig. Het is echt goor eigenlijk.
Wel fijn dat je dat nog steeds hebt.
Ja. Ja. En na dat weekendje Londen dacht ik, nou, die zien we nooit meer terug. Maar toen zat hij ineens in mijn Facebook Messenger app. Ik kreeg zo'n notificatie met een lief berichtje van... ik wil eigenlijk wel je nog een keer zien. Mm-hmm. En zal ik langskomen. Nou, toen was ik natuurlijk al helemaal op een roze wolkje aan het zweven. Want ja, ik dacht echt... Ik ging meteen naast mijn schoenen lopen.
Helemaal speciaal voor jou.
Liefde van je leven gevonden. Dit werd het. Dit was hem. Ja.
Precies, ja. En toen zei hij na een tijdje dat hij een baan aangeboden gekregen had in Amsterdam. En dat hij dat wel zag zitten, omdat hij er al langer over na zat te denken om naar Amsterdam te verhuizen of überhaupt in het buitenland. En of hij dan een weekje bij mij mocht wonen voordat hij een eigen appartementje had gevonden.
Ja, dat was de deal.
Dat was de deal. En ik dacht, natuurlijk, ja. Let's go. Maar dat gebeurde niet. Na een week ging hij niet weg. En dat is het begin eigenlijk van een hele nare relatie.
En het was ook niet alsof jij op een... in een ruim appartement woonde of zo. In een ruim huis. Het was echt meteen best wel heel dicht op elkaar.
Ja, in een krappe studentenstudio.
Ja.
In Amsterdam-Oost. Zaten we best wel op elkaars lip. En dat ging eigenlijk al heel snel. Was het niet zo fijn. En merkte ik ook wel heel erg van. Ik wil eigenlijk echt mijn eigen ruimte weer terug. En ja, het was gewoon natuurlijk super intens. Om iemand die je net hebt ontmoet. Ineens in je huisje te hebben. En elke dag samen te zijn en samen te slapen. Dat was een beetje de setting. En toen, het begon, wat ik al zei in de inleiding van het boek. Partnergeweld is vaak echt een glijdende schaal. Dus het is niet alsof hij na een week al begon met meppen of zo. Maar hij was, hij begon dan met een beetje beledigende grapjes maken. Waar ik eerst dan nog dacht van... is dit een grapje? Ben ik te gevoelig? Of
taalbarrière misschien ook?
Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Misschien een andere cultuur. En daarbij kwam natuurlijk ook nog het leeftijdsverschil. Ik was 19, hij was 25. Dus ik dacht, met liefde. Ik heb nog maar één relatie gehad. En toen was ik ook 15 tot 17. En verder heb ik mijn god geen idee wat je allemaal
wat je
moet doen in een relatie, hoe je met elkaar omgaat. Dus ik keek ook heel erg naar hem van, hij is 25, hij weet dat allemaal wel. Dus als hij zegt dat dit normaal is, dan is dat zo.
En als hij dan zo'n grapje maakte wat eigenlijk niet echt een leuk grapje was, of zelfs eigenlijk helemaal geen grap, maar verpakt als een grap, wat was dan jouw reactie?
Aan het begin was ik nog best wel confronterend daarin. Dat als hij dingen zei over mijn kledingstijl. Jullie kunnen mij niet zien als je deze podcast luistert, maar ik heb lekker een wijde tuinbroek aan. Want daar hou ik van. Dat vond hij heel erg onvrouwelijk en kinderachtig en dat soort dingen. En dat zei hij dan een beetje half lachend.
Mm.
En dan confronteerde ik hem daarmee van, hey, ik vind het eigenlijk niet normaal dat je zo afgeeft op mijn kledingstijl. Want ik mag het toch eigenlijk wel zelf weten. En dan zei hij, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of je hebt het verkeerd opgepikt.
Ja.
Of mag ook helemaal niks meer zeggen. Het was maar een grapje.
Ja,
alle classics.
Precies.
Ja. En dit fenomeen wat je nu beschrijft, dat heet gaslighting. Gewoon precies. Een beetje doen alsof jij het verkeerd verstaan hebt. Alsof jij het niet begrepen hebt. Alsof jij degene bent die eigenlijk,
maar je gaat ook aan jezelf twijfelen. Want als iemand zegt, ik heb dat niet gezegd, dan denk je,
huh?
Heb ik dat niet gezegd? Of heb ik het nou verkeerd begrepen?
Ja, je bent natuurlijk ook de enige, zeg maar, één van de twee partijen in dit. Dus je hebt alleen je eigen verstand om op te vertrouwen en de woorden van de ander.
Ja, precies. En al helemaal met zo die 19-jarige onzekerheid die echt heel erg door mijn lichaam gierde, was ik daar heel gevoelig voor.
Ja,
ja.
Dat begrip gaslighting, dat komt trouwens uit een film. Dat weten mensen misschien niet. Wil je kort uitleggen wat het idee van die film is?
Ja, het is een hele oude film. Gaslight heet die ook. En daarin is er een stel. En de vrouw van het hetero-stel, die denkt op een gegeven moment dat ze gek wordt, omdat het lijkt alsof haar huis steeds een beetje gaat schemeren. Of de lampen uitgaan, bijna. En haar man die zegt tegen haar, ik weet niet waar je het over hebt. Je moet jezelf even laten nakijken, want er klopt iets niet. Er is helemaal niks met die lamp aan de hand. Terwijl hij zelf degene is die de gaslampen, vandaar gaslight, de hele tijd dempt. Ja. Dus daar komt het de term vandaan.
Ja. Oh, ja.
Ik vind het ook een heel goed sprekend voorbeeld.
Ja.
als je het even wil uitleggen.
Dan zie je het wel echt enorm voor je, ja.
Ja.
Oké, dus het begon met gaslighting. En met jou de hele tijd vertellen dat je het niet goed begreep. En toen?
Op den duur begon hij ook steeds meer controle over mij te proberen te krijgen. Dus waar ik dan met vriendinnen ging afspreken of vaak met mijn ouders wat ging doen, dan had hij daar ook altijd iets over te zeggen. Zo vond hij het heel kinderachtig als ik vaak naar mijn ouders toe ging, want je bent nu toch een volwassen meid en je hoeft toch niet meer elk weekend naar je ouders. En op een gegeven moment werd ook mijn biseksualiteit tegen mij gebruikt. Mm. Een goede vriendin waar ik vaak bij bleef logeren, dat vond hij ineens heel raar, want hij was zo van, ja, jij bent biseksueel, dus hoe moet ik er nou op kunnen vertrouwen, zeg maar, dat jij niet met die vriendin ligt rampetampen. Terwijl ik denk, ja, in een gezonde relatie moet je dat toch gewoon vertrouwen.
Ja, precies.
Maar biseksuele mensen zijn ook overgerepresenteerd in de partnergeweldgroep.
Biseksuele mensen krijgen veel vaker te maken met partnergeweld en met seksueel geweld. Ja. Dat is recentelijk gebleken uit onderzoek van CBS. En toen dat uitkwam, toen dacht ik ook, wauw, dat is zo in lijn met wat ik heb meegemaakt.
Ja.
Die jaloezie van hem de hele tijd. En inderdaad zo'n beeld van biseksuele mensen kunnen niet monogaam zijn. Of gaan met iedereen naar bed.
Ja, die hebben altijd zin en die willen iedereen. Maar en als hij dat tegen jou zei, wat dacht je dan van, oh ja, het is misschien ook wel niet zo prettig voor hem? Of?
Nee, ja, eerst werd ik daar wel boos om. Omdat ik gewoon dacht van, ja, dat is bifobisch.
Ja, maar daar was je dus wel ook al.
Maar daar was je al mee bezig.
Daar was ik wel al mee bezig. Ja. Ja, daar was ik wel mee bezig. Maar hij, ja, dat is ook een beetje het ironisch. Hij was best wel welbespraakt, ook in feminisme en in als een LGBT ally, zeg maar.
Wel gevaarlijk.
Ja, dat is echt bijzonder. Maar dat leefde echt, dat was echt parallel aan elkaar gewoon. We konden echt gesprekken hebben over feminisme en dan in dezelfde avond konden we dus echt slaande ruzie hebben. Dus maakt het voor mij ook veel moeilijker om te plaatsen.
Ja.
Van wat is dit nou voor vent en wat vindt hij nou eigenlijk? En waarom zit er zo'n enorme afstand tussen wat hij zegt en wat hij doet? Maar ja, hij, op een gegeven moment vond ik het ook wel zielig of zo. Dacht ik van, oh ja, nou ja, hij is nu mijn partner, blijkbaar. Want hij woont in mijn huis. En hij voelt zich blijkbaar bedreigd door mijn vriendinnen. En voelt zich onzeker. En ik wil natuurlijk niet dat mijn partner zich onzeker voelt in een relatie. Dus ik dacht, oké, nou ja, als jij je daar naar door voelt, dan wil ik dat wel niet meer doen.
Ja. En zo ga je dan eigenlijk mee in dat isolatieproces.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook een groot deel van gaslighting natuurlijk. Echt irreële eisen stellen. En dan als iemand eigenlijk zegt van, ik weet niet helemaal of ik daar wel mee eens ben, zeggen van, maar je geeft toch om me. En je moet dankbaar zijn dat ik helemaal vanuit Londen naar hier ben gekomen.
Dat is natuurlijk echt wel een troef die
absoluut.
Ja, goed kon spelen.
Ja.
Ja, ook omdat je natuurlijk in de eerste instantie dacht, wow, hij komt helemaal vanuit Londen naar mij toe.
Ja, precies. Ja. Dus ik was daar erg gevoelig voor. En ben toen in heel veel van zijn grillen meegegaan.
Ja.
Ja, en bij dat isoleren, daar schrijf je ook over dat die intersectionele kijk daar ook belangrijk is om dat mee te nemen. Want als je dus te maken hebt met racisme of validisme of noem het op, dan is het dus nog moeilijker om daaruit los te breken.
Absoluut. Ik had nog heel veel vriendinnen om me heen en familieleden die af en toe aan de bel trokken van, hey, we hebben al een tijdje niks van je vernomen, hoe gaat het? Maar ja, bijvoorbeeld iemand die ongedocumenteerd is, mm-hmm, en afhankelijk is, bijvoorbeeld voor een visum van diens partner. Die zit met de gebakken peren. Als je je familie in het buitenland woont, dan ben je hier een beetje op jezelf aangewezen. Als je een taalbarrière ervaart, kun je natuurlijk ook niet om hulp vragen. Dus zelfs in sociale isolatie, wat maar één deel is, één aspect is van partnergeweld, is intersectionaliteit ook heel belangrijk om mee te nemen.
Ja.
Waar je ook over schrijft, is het financiële stuk, dat hij daar eigenlijk ook misbruik van jou maakt.
Ja, dat is wel. Financieel geweld is meestal wel echt veel grootser, hoor. Dus het is een beetje. Ik heb dat er een beetje daar in dat deel van het verhaal gehangen. Omdat het inderdaad wel zo was dat hij vaak gewoon mee had van mijn boodschappen. En wat dat betreft, het is natuurlijk heel raar dat je als 25-jarige man bij een 19-jarige student gaat inwonen en dan van haar studentensalarisje gaat meeleven.
Hij zei toch ook dat hij werk had, maar ergens dacht jij, is dat zo? Want hij ging nooit weg.
Ja, ja. Hij tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat er nou allemaal waar is en wat gelogen was.
Oh ja.
Maar hij zei inderdaad dat hij dus een baan aangeboden had gekregen en dat hij daarom naar Amsterdam was verhuisd. Maar ja, hij zat wel af en toe wekenlang dagen aan een in mijn studio. En af en toe was hij dan wel weer ineens weg of was hij ergens met collega's. Dus ik was de hele tijd in de war wat nou ja. De deal was. Maar hij kon in ieder geval alleen maar betalen met Apple Pay. En dat hadden we in 2017 nog niet in Nederland.
Nee, dat las ik. En toen dacht ik, maar dat is een hele snelle ontwikkeling geweest, denk ik. Want nu is dat allemaal wel.
Maar dat was ook weer zo'n goed excuus.
Ja, ja, want anders had hij wel iets anders bedacht, denk ik.
Ja, ik weet het nog steeds niet wat daar precies het deal was. Het was in ieder geval heel dubieus. Want ook, ja... Je gaat toch op zijn minst je pinpas meenemen als je emigreert, lijkt mij.
Ja, nou ja. Met kaart of zo, weet ik veel. Gewoon iets waarmee je kan betalen in het buitenland. Dus Oké, en hij liet jou dan op het moment dat hij niet met Apple Pay ergens kon betalen, liet hij jou daarvoor opdraaien.
Ja, ja. Nou had ik dat op een gegeven moment wel in de smiezen en toen heb ik gewoon gezegd, nou dat doe ik niet meer. En toen ging hij dingen jatten van supermarkten en zo, maar daar voelde ik me ook heel ongemakkelijk over.
Ja.
Maar goed, het was wel een iets later stadium in de relatie. Ik denk de eerste anderhalve maand of zo was het echt nog een beetje die beledigingen en die grapjes en dat soort dingen dat ik dacht, dit valt nog ergens te plaatsen binnen mijn plaatje van een gezonde relatie. En op het moment dat het stelen en het dat soort grote dingen aan het licht kwamen, toen was ik eigenlijk al best wel een beetje bang voor hem en was ik al best wel geïntimideerd. Dus daar durfde ik toen ook niet meer zo heel veel van te zeggen.
Nee.
We hadden iemand die een vraag instuurde. Dat was, is partnergeweld puur fysiek of kan het ook mentaal zijn? Mijn partner kan mij wel eens kwetsen via zijn woordgebruik. En dan twijfel ik of het toxic is wat hij doet of niet. En of het erger kan worden.
Ja, partnergeweld is sowieso niet alleen maar fysiek. Het kan ook psychisch zijn en dus financieel inderdaad. En het is ook lastig om te benoemen. Want vooral als het alleen psychisch geweld is natuurlijk. Omdat dat zo lastig te... Ja, objectief te bekijken is. En ja, dat is echt aan jou. Of je daar de grens trekt. Ik bedoel, ik heb nu het idee dat ik dat best wel goed kan aanvoelen of zo. Ik hou best wel van een beetje flirterig elkaar plagen of zo, weet je wel. Ik zeg ook wel eens voor de grap, bullying is my love language. Want ik maak altijd lullige grapjes over mijn vrienden, maar oprecht met de beste bedoelingen. En ik denk dat je zelf het beste kan aanvoelen en ook bepalen, wil ik dit?
Ja,
en ik denk dat als jij je niet prettig voelt bij een grap die iemand over je maakt, dan, en je zegt er iets van, dat het belangrijk is dat je je niet geïntimideerd voelt. Precies. Als je dat zegt.
Ja,
ja.
Ik denk dat die energie, zeg maar, heel belangrijk is.
Ja, inderdaad. Of je er een gesprek over kan voeren en kan zeggen, hey, ik vind het niet chill, wil je het niet meer doen? En daar wordt nou naar geluisterd. Dan is er natuurlijk niet sprake van partnergeweld.
Nee.
Maar als iemand zegt van, als iemand je dan gaat gaslighten en zeggen van, jij neemt het verkeerd op en je demoniseert mij en ik mag ook helemaal niks meer. Dat is wel een ongezonde dynamiek.
Dat zou een
dynamiek.
Soort teken of een red flag
absoluut,
kunnen zijn. Op een gegeven moment dan gaat het over ook in fysiek geweld.
Mm-hmm.
Hoe ging dat?
Ook heel geleidelijk, stap voor stap. De eerste paar keren dat ik dacht, dit is niet helemaal oké, was dan dus heel subtiel. Dat ik iets zei wat hem niet beviel en dat hij bijvoorbeeld mijn handen of mijn polsen heel stevig vastpakte. En dan daar net iets te hard in kneep.
Ja.
Dat ik dacht, dit doet me pijn, maar ja, is dit nou partnergeweld? Dat weet ik nou ook weer niet.
Mm.
Hij kent vast zijn eigen kracht niet of hij heeft het vast niet echt door.
Dit lijkt me ook zo, je gaat natuurlijk voor jezelf ook denken, ik zit niet in deze situatie, want je bedenkt niet van jezelf dat je ooit in zo'n situatie terechtkomt.
Mm-hmm.
En dan ga je dus inderdaad denken, oh, hij bedoelt het niet zo bij zo'n grap en oh, maar hij kent zijn kracht niet. En zo ben je eigenlijk continu ook jezelf
maar het is
een ander verhaal aan het vertellen.
Het is een grote mindfuck. Want als je jouw boek ook leest, zeg maar, dan ja, als je het zo leest achter elkaar, dan denk je, oh ja, ik zie wat hier gebeurt. Yeah. Manipulatie, isolatie en
heel sneaky, zo
fysiek geweld. Erg. Maar als je erin zit, je zit zo in dat proces, dat er zie je natuurlijk niet wat daar aan de hand is.
Nee, nee. En ik ben ook best wel ingesteld op woorden of zo. Dus als iemand dan tegen je zegt van, oh, je bent zo leuk en ik ben zo verliefd op je. En dan, weet je, een half uur later knijpt hij heel hard in je polsen. Dan past het ook niet binnen dat narratief wat je in je hoofd hebt. Van, deze persoon vindt mij heel leuk en knap en leuk en lief. Maar nu doet hij me pijn.
Mm-hmm.
Dat is inderdaad niet iets wat dan er logisch op uitkomt, zeg maar. En de eerste keer dat er echt een klap viel, waren we allebei heel dronken.
Oh ja, dus dan is dat ook weer een soort...
Denk je ook, nee, we waren dronken.
Precies, ja. De volgende ochtend confronteerde ik hem daarmee van... Hey, ik heb een blauwe plek op mijn schouder en ik kan me vaag herinneren dat dit is gebeurd. En hij was helemaal in shock en dat heb ik nog nooit gedaan. Het is zo erg, het kan echt niet, het spijt me zo. Nou ja, ja, dat is ook aannemelijker en ook fijner om te geloven.
Tuurlijk, ja.
Dan dit is een gewelddadige relatie nu.
Ja.
Maar de keer daarop dat er geweld gebeurt en je denkt, oké, er is dus sprake van geweld, dan voel je je dom. Want dan kijk je achterom naar al die keren dat je het hebt weggewuifd en hebt geëxcuseerd en hebt goed gepraat in je hoofd. En denkt, wauw, wat ben ik dom dat ik dit al zo vaak heb toegelaten, tussen aanhalingstekens. Ja. En dat ik hier nu zit.
En dan komt er dus ook veel schaamte bij kijken. Kon je daar iets mee?
Ja, ik weet niet zo goed. Ik denk de eerste keer dat er echt een klap viel, dus echt geweld was, wat niet meer te excuseren viel in mijn hoofd, ben ik echt een beetje in een staat van shock beland. Ik kon zelfs toen niet echt plaatsen of er toen sprake was van schaamte of wat dan ook. Ik ben toen echt, denk ik, een aantal weken gewoon een beetje op vakantie geweest in mijn hoofd.
Wordt uitgegaan eigenlijk.
Helemaal. Ik was echt totaal op de automatische piloot, want ja, hij zat natuurlijk in mijn huis.
Ja.
Elke dag. Er was niet echt ruimte voor mij om na te denken in mijn eentje, zonder dat hij daar in de buurt was. Weet je wel? Ik was de hele tijd bezig ook in mijn hoofd met waar in de studio is hij. Ik was aan het luisteren van wat hoor ik als ik niet naar hem keek. Ik was de hele tijd bezig met de dreiging lokaliseren, zeg maar. Dus ik was echt niet toen rationeel aan het nadenken.
Nee, dat is een soort fight of flight reactie die dan zo permanent aanstaat. En als je naar buiten gaat, dan ben je bezig met je omgeving en dat managen natuurlijk.
Ja.
Het wat zeg je en wat niet. En was er werd er in jouw omgeving gevraagd naar partnergeweld in jouw relatie? Zeg maar, werden daar...
Nee, wacht, misschien voor het partnergeweld viel het mensen op dat jij een soort was
uitgezoond.
Een beetje wel. Ik denk dat ik dat wel een beetje verbloemde ook. Maar ik had wel af en toe dat vriendinnen tegen mij zeiden van, wat is er met jou? Je bent gewoon... Ik ben een beetje afwezig. Maar dan zei ik, ja, ik heb slecht geslapen of weet ik veel, ik heb hoofdpijn. En dan was daarmee de kous af, zeg maar. Dus dat heeft toen volgens mij nog niet echt iemand doorgehad. Later is er wel een vriendin geweest die me enigszins heeft geconfronteerd. Maar verder niet nooit echt boven de oppervlakte gekomen.
En hoe ging dan die confrontatie?
Dat was de vriendin met wie ik naar Londen was geweest, Isabel. Wij waren, zij kende hem dus ook. Dus ik probeerde hem bewust ook best wel weg te halen houden van mijn vrienden. Omdat ik al een beetje gevoel had dat ze hem niet zo zouden mogen. En Isabel kende hem al, dus wij gingen dan wel eens chillen met z'n drieën. En op een gegeven moment wilde Louis uit op een avond. Dat wilde hij heel vaak uitgaan. Maar als hij had gedronken of drugs had gebruikt of zo, dan was hij nog verschrikkelijker eigenlijk dan nuchter. Dus ik wilde dat kost wat het kost vermijden meestal. Maar toen moest ik er toch echt aan geloven. En toen had ik Isabel meegevraagd als een soort van leverage. Een soort
vangnet of zo.
Een soort vangnet, ja. Van als het dan uit de hand loopt, dan is zij er in ieder geval bij. Zij wist
dan
van niks.
Dan durft hij misschien niks te doen.
Precies.
Ja.
Zij wist van niks overigens. Maar goed, toen zijn we met z'n drieën uit geweest. En hij was weer zich totaal aan het misdragen. Heel, raar bezig gewoon. Rare dingen zeggen. Laveloos worden. En toen zijn we in de nachtbus naar huis. Begon hij ook met mensen ruzie te zoeken en zo. En Isabel zat ook echt zo van, wat is er gebeurd hier? Wat een vreemde vent eigenlijk, nu ik hem zo zie. Toen was ik zo van, ja, tell me about it. Maar goed, toen gingen we allemaal met z'n drietjes slapen in mijn studio. Waar hij ook ontzettend baldadig aan doen was. En met moeite hebben we hem toen in slaap gekregen. En de volgende ochtend liep ik met Isabel naar de lift toe van mijn appartementencomplex. En toen zei ze tegen mij, ik vond dat Louis gisteren wel echt een beetje zich raar gedroeg eigenlijk. En ik zei, oh ja, hij was wel echt heel dronken. Maar ja, wij ook, hè. Ik probeerde het een beetje te bagatelliseren.
Ja. Ja.
En zij zei, ja, maar ik vond ook wel dat hij echt raar deed tegen jou specifiek. Echt een beetje, agressief of zo. Dus ik voelde erbij al hangen en ik was me toen heel erg aan het schamen voor wat er gebeurde. Dus ik wilde kosten wat het kost niet dat zij het zou weten. En toen zei ze van,
ja, als ik niet beter zou weten, dan zou ik bijna denken dat hij jou iets aandoet. Mm-hmm. Maar goed, ik ken jou. Je bent een sterke, onafhankelijke vrouw. En dat zou jij nooit toelaten.
Daar komt ook de zin van jouw boek natuurlijk van.
Precies, ja. En wat een heel goed bedoelde zin is natuurlijk. Maar het is tegelijkertijd ook enorm victim blamen. Want jij zou dat...
Je hart.
Ja, jij zou het niet toelaten.
Ja, en, precies. Dat was echt een hele moeilijke.
Ja.
Ja. Ja, en inderdaad, de beste bedoelingen. Isabel is nog steeds een van de beste vriendinnen die ik heb. Maar dat was op dat moment wel echt een mokerslag, ja.
Ja.
Ja. En hoe heb je toen gereageerd? Het, heb je het weggelachen? Van nee, dat zou ik inderdaad nooit toelaten. Zoiets.
Ja. Ja, precies. Ik was het heel erg aan het weglachen. Ik was heel erg geschrokken. En ik was zo van, nee joh. Haha, ja. Absoluut niet. En daarna ging ik me best wel zorgen maken van... Nou ja, aan de ene kant laat ik dit dus blijkbaar toe. Want geweld is dus iets wat je toe kan laten. En ja, dat doe ik dus blijkbaar. En ten tweede dacht ik ook... Nou ja, als ik het dan later aan mensen vertel... gaan ze me dan wel geloven. Want ik ben blijkbaar niet een... plausibel slachtoffer of iemand die dit zou toelaten.
Ja, en daarover gesproken. Je was natuurlijk ook bezig op dat moment om een feministische zien op te zetten en een platform op te zetten. Zeg maar, hoe ging dat samen in jouw hoofd? Dat je aan de ene kant dus een soort van die sterke vrouw is die het niet ben die het niet toelaat. Maar dat gebeurde wel. En ben je ook heel erg. Nee, je bent ook een belezen mens met al je feministische boeken en zo.
Ja. Ja, dat was heel moeilijk te rijmen. Ik schaamde me daar ook heel erg voor. Vooral met één vriendin botste ik daar best wel eens over. Zij stond wat verder van me af. We hadden een beetje een afstandelijke relatie tot elkaar. Maar we waren ook wel ergens wel heel erg close, want we werkten heel, heel nauw samen. En zij is eigenlijk de enige die ik toen een beetje in vertrouwen heb genomen. Van, hey, af en toe doet Louise dit. En ik zit toch een beetje van, ik weet niet helemaal of dit normaal is en... Ik wilde eigenlijk een beetje een extra paar ogen om er ook overheen te kijken. Van welke grenzen moet ik stellen, et cetera. En zij was heel erg van, dat had je al lang niet moeten pikken. En dit en dat. Wat ook waarschijnlijk goed bedoeld was. Maar waardoor die schaamte eigenlijk nog meer aangewakkerd werd. Van, ik ben met haar dit feministische collectief aan het runnen. En zij vindt me dus een mietje. Omdat ik zo over me heen laat lopen en weet ik wat. Dus dat was echt moeilijk... te rijmen. Ik was het ook voor veel leden van het feministische collectief destijds ook echt angstvallig aan stilhouden, omdat ik niet wilde dat zij boos werden omdat ik tegen ze loog, of dat ze mij een fraudeur, een nepfeminist zouden vinden. Mm. Dat was een lastige periode.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Victim blaming van alle kanten eigenlijk, vanuit jezelf en je omgeving.
Ja.
Mm-hmm. Wat had je nodig van, zeg maar... Stel de zin, dat zou jij nooit toelaten, was niet uitgesproken. Heb je het gevoel dat je dan bijvoorbeeld wel er misschien over had gepraat?
Dat weet ik niet hoor. Ik ben echt wel best wel koppig. En ik was toen ook wel heel erg in de ontkenningsfase nog. Mm. Dus ik denk dat eigenlijk niet. Ik bedoel, natuurlijk was het fijner geweest als het niet was gezegd. Dan, dat had me wel echt wat zelfdoubt gescheeld. Maar... ja, als ik nu terugdenk aan die periode, dan neem ik mijn vriendinnen niks kwalijk hoor. Absoluut niet. Ik denk dat het echt dat mijn eigen schaamte mijn grootste vijand was op dat moment. Mm. En Louise natuurlijk, maar ja.
Ja. We hebben best wel veel vragen gekregen van mensen van wat kan je nou doen als je vermoedens hebt dat er iemand in je omgeving te maken heeft met partnergeweld. Zeg maar, wat had jij nodig?
Kan je wel doen.
Ja, kan je wel doen als je de omgeving bent.
Yeah.
Wat doe je?
Ja, wat doe je? In ieder geval laten weten aan het slachtoffer dat je er bent voor die persoon. En dat er een veilige haven voor ze is. Bijvoorbeeld door te zeggen van ik heb een logeerbed bij mij thuis. Dus als je ooit weg moet, dan kan dat bij mij. Maar het is wel ook heel belangrijk om het tempo van het slachtoffer aan te houden. Want als slachtoffer ga je natuurlijk ook gewoon een heel erg mentaal proces door. Van ontkennen en dan eindelijk onder ogen komen en... ja, dat is gewoon eigenlijk niet te begrijpen. Als je zelf niet in zo'n situatie zit of hebt gezeten. En daarbij komt ook nog eens dat gewelddadige partners op hun allergevaarlijkst worden als ze er lucht van krijgen dat het slachtoffer probeert weg te gaan. Mm. Dat zie je helaas heel veel in het nieuws. Dat elke 10 dagen dus een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Dat is in... de meeste gevallen zo als de vrouw probeert weg te gaan of bij haar vriend is weggegaan.
Ja.
Dus je moet ook niet forceren van, hey, ik zie dat je vriend niet goed voor je is. Je moet nu bij hem weg. Mm-hmm. Want ik denk dat het slachtoffer zelf het beste kan aanvoelen wanneer de kust het veiligst is. En ja, als je dat te snel doet, dan kan dat dus echt hele desastreuze gevolgen hebben.
Ja, en als ik jou ook zo hoor van, nou, ik woonde met hem op die studio en ik was me gewoon altijd super bewust van waar hij was en zo. Ja, je weet het als mens dat erin zit, denk ik wel het beste in te schatten dan op dat moment.
Ja, inderdaad. En ook gewoon die mentale journey dus. Dat als iemand in de maand waarin ik zeg maar mentaal uitgecheckt was, opeens druk op mij ging zetten om weg te gaan, dat was echt niet goed gegaan. Nee. Want ik was echt niet bij zinnen toen. Ik deed alles op de automatische piloot en ging me eigenlijk helemaal schikken naar. Op een gegeven moment krijg je er heel erg een gevoel voor waar hij boos om gaat worden. Omdat je natuurlijk maandenlang elke dag in dezelfde ruimte zit en hij om elke vlieg boos wordt. Dus ik ging echt, alsof het een soort van lichamelijke intuïtie was, ging ik gewoon de dingen doen die hij van me verwachtte en niet de dingen doen waar hij boos om ging worden. Omdat dat als een soort van tweede natuur aanvoelt op een gegeven moment.
Ja. Bescherming.
Ja, precies. Dus dan weggaan omdat je druk krijgt van buitenaf, dat zat er toen echt niet in.
Nee.
Je beschrijft ook in je boek dat je op een gegeven moment wel iets gaat zoeken op internet hierover, maar dan kom je op een website waar het ook gaat over kinderen en huismoeders, geloof ik. En dat je dan zoiets hebt van, oh, maar dit gaat eigenlijk helemaal niet over mij.
Ja, ik denk echt dat de term huiselijk geweld pas veel later een beetje bij me binnenkwam als zijnde wat er aan de hand was.
Ja.
Ik dacht namelijk toen ik eindelijk van hem af was, dacht ik inderdaad van, ik ga eens even probeer eventjes op te zoeken wat hier nou precies gebeurd is. Want
dus pas nadat hij al weg is, dan ga je het echt zoeken.
Ja, toen ging ik huiselijk geweld googelen. Want ik dacht, misschien is dat het, weet je wel. Geweld was in mijn huis, misschien is dat huiselijk geweld. Dus ik ging dat googelen en ik kwam inderdaad op een website waar allemaal foto's van moeders met kinderen me aan het gapen waren. En zag tekst over kindermishandelingen. Toen dacht ik, nee, dat ben ik niet.
Dat is het niet.
Nee, dat is het niet. En ja, wij wonen ook eigenlijk officieel niet samen. Zijn naam staat niet op dit contract. We zijn ook maar 4-5 maanden samen geweest. Ik moet niet zo dramatisch doen. Dit is het vast niet.
Ja, je krijgt er een soort beeld van oké, dit gaat over relaties. Die mensen zijn getrouwd, die zijn al 5 jaar wonen die in een huis en hebben die 3 kinderen. En dan is het huiselijk geweld.
Maar terwijl jij volgens mij, want in je boek schrijf je over studenten die ook veel slachtoffers zijn, toch? Het klopt helemaal niet.
Nee, het
dat
klopt
beeld.
Totaal niet. Dit voordeel klopt niet, maar het is wel het beeld wat mensen erbij hebben.
Ja, het klopt inderdaad totaal niet. En ik had zelf ook dat ik mijn eigen verhaal een beetje ging bagatelliseren, omdat ik dacht, ik had zo makkelijk weg kunnen gaan. Het was mijn huis. Weet je wel, hij had totaal geen naam op het contract. Dus hij had nul zeggenschap over wat er in die studio gebeurde. Eigenlijk, feitelijk. Maar ze voelde dat natuurlijk niet.
Nee.
Maar inderdaad, er is vorig jaar pas voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan naar partnergeweld onder jongeren. Dat is tot die tijd gewoon totaal onderbelicht gebleven. Waaruit is gebleken dat inderdaad juist onder jongeren heel veel voorkomt. Wat ook vrij logisch is, want jongeren zijn nog heel onervaren in de liefde. Weten niet zo goed wat hun grenzen zijn. Hebben misschien ook wel dezelfde situatie als ik. Dat je heel erg opkijkt tegen iemand die een stukje ouder is.
Ja.
En ik denk dat je nog misschien wel erg, zeg maar, je hebt al die beelden om je heen en de norm, de heteronorm, zeg maar, en de relatienorm. En dan weet ik veel dat je daar dan heel erg naar opkijkt en dat je dat ideaal wilt en dat je daar dan misschien al snel voor valt. Ik weet dat ik dat vroeger heel erg had. Dat ik dacht, oh, ik wil een vriend. Yeah. En jij hebt dat volgens mij ook een beetje. Dus dan heb je misschien ook wel, als je jonger bent, sneller.
Ja, sowieso. En ook heel erg dat beeld romantiseren. Daar betrap ik mezelf nog steeds wel eens op, hoor. Dat ik denk, als ik een partner heb die me even wat minder behandelt en dan zegt van, ja, maar ik struggle met dit en dit in mijn familie of dit en dit in mijn mentale gezondheid, dat ik denk, ik hou van jou en ik wil je helpen.
Ja, ik wil jou beter maken.
Ja, ik ga je fixen. Ja.
Maar dat is toch ook een vrouwending, het zorgen, zorgen voor een ander.
Ja.
En ook wel dat je heel erg aangeleerd krijgt van, je krijgt aangeleerd, een hetero relatie is dat wat je ooit gaat hebben. En dan twee, een compliment van een man is eigenlijk het hoogst haalbare. Dus als jij je lekker voelt over jezelf, dan ben je gewoon arrogant. Maar als een man over jou zegt, je bent een knappe vrouw of een leuke vrouw, zorgzame vrouw, dan pas is het eigenlijk de waarheid.
De holy grail.
Dus dat voedt ook eigenlijk dit soort dingen. En over die studenten gesproken, dus uit het onderzoek kwam 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 24 jaar, die is de slachtoffer geweest van wat zij dan huiselijk geweld noemen. Maar jij spreekt liever van partnergeweld.
Ja.
Waarover zo meteen, kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Maar wat ik wou zeggen is dat Amnesty vervolgens onderzocht of ze dan met hun verhaal ergens heen konden. En dat dat dus eigenlijk helemaal, het is heel onduidelijk wat dan de procedure bijvoorbeeld op een universiteit is. Dus 4 op de 10 slachtoffers spreekt er met niemand over.
Mm-hmm. Wat, dat is echt veel.
Ja, maar het, kijk, er zullen ongetwijfeld mensen luisteren die zelf in deze situatie zitten. Het is dus niet raar als jij er met niemand over durft te praten.
Nee.
Of als je je schaamt of noem maar op.
Ja.
Dus dat is volkomen normaal.
Ja.
Hoe, wat heb jij gedaan? Als, zeg maar, met wie heb jij gepraat? Ben jij naar een instantie gestapt?
Nee, ik ben eigenlijk door die schaamte heel lang stil gebleven. Sterker nog, toen ik uit die relatie kwam, dacht ik ook, nou, dit is gebeurd en nu ga ik er gewoon niet meer aan denken en niet over praten en dan is het ook eigenlijk niet gebeurd. Ja,
ja.
Nou, dat spoiler alert, dat werkt niet.
Nee.
Dus dat heb ik heel lang niet gedaan. En toen ben ik gaan schrijven. Dat is altijd een beetje dan mijn uitlaatklep geweest. En langzaam maar zeker ook een beetje dan over praat op feministische avonden en zo. En toen ben ik met heel veel andere slachtoffers in gesprek gekomen vanwege die dingen. En daar ben ik me veel beter door gaan voelen. Natuurlijk ook slecht, omdat het dus zoveel gebeurt en daar word je heel verdrietig van. En ook wel een beetje cynisch op zijn tijd. Maar uiteindelijk ook wel heel fijn om die herkenning te hebben. En ik voelde me ook echt mateloos geïnspireerd door andermans verhalen over hoe ze eruit waren gekomen en hoe ze zich weer beter gingen voelen. En vooral de mensen die nog steeds heel erg committed zijn aan liefde en romantiek en een fijne relatie vinden. En daar voel ik me dan weer een stuk beter door.
Want hoe is het bij jou? Wacht, eerst even het huiselijk geweld versus partnergeweld.
Ja.
Anders dan komt het misschien niet meer ter sprake. Waarom dat onderscheid?
Mijn afkeer voor het woord huiselijk geweld is dus een beetje door die ervaring dat ik mezelf niet kon vinden in dat plaatje. Zo gekomen. En ook omdat ik een keer mishandeld ben in de metro. Dus helemaal niet in mijn huis.
Ja.
En ik heb het gevoel dat vooral in neoliberaal Nederland daar heel veel over huiselijk geweld wordt gepraat. In termen als geweld achter de voordeur, geweld in de relationele sfeer. Wat natuurlijk feitelijk wel correct is. Maar ik heb het idee dat het daarom een beetje wordt gezien als een privéprobleem. Hm. In plaats van een maatschappelijk probleem. Wat het eigenlijk is, omdat er zoveel voorkomt. En ik denk dat het belangrijk is, vooral als ik kijk naar mijn ervaring in die metro, waarin een handjevol mensen me zat aan te gapen en dat zag gebeuren en niet ingreep.
En dat was ook een heftige, heftige mishandeling.
Ja, dat was fysieke mishandeling.
Ja.
Denk ik dat het juist heel belangrijk is om partnergeweld te gaan zien als een maatschappelijk probleem. En dat we er dus ook als maatschappij voor verantwoordelijk zijn.
Ja,
ja.
Ja, en dat je dus ingrijpt als je het ziet ook.
Ja, ja.
Heb je een idee waar dit uit voortkomt?
Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar waar zo'n omstandereffect of het Kitty Genovese effect heet dat dan vandaan komt. Het blijkt zo dat mensen denken van hoe meer omstanders er zijn eigenlijk, hoe kleiner de kans is dat er iemand ingrijpt. Omdat niemand zich verantwoordelijk voelt en iedereen denkt, iemand anders doet dat wel.
Ja,
ja precies. Waarom dat precies zo werkt, dat is moeilijk te zeggen. Maar het is wel een situatie die veel voorkomt.
Het is een bekend begrip.
Hey, ja. Jij schrijft ook over, als je eraan terugdenkt van, oké, er was geweld in mijn huis en het kan niet anders dan dat mijn buren dat ook gehoord hebben. We kregen daar ook wat vragen over. Als je nou denkt dat iemand van je buren te maken heeft met partnergeweld, wat doe je dan?
Ja.
Ten
eerste is het wel belangrijk om te benoemen dat partnergeweld in elke situatie natuurlijk weer anders is. Dus het is heel moeilijk te zeggen het is heel moeilijk om een one size fits all antwoord te geven. Maar in elk geval kan ik aanraden om te proberen het slachtoffer te spreken in een privé setting. Dus buiten het oorbereik van diens partner. En het is ook aan te raden, als er niet sprake is van direct levensgevaar, om eerder veilig thuis te bellen of een instantie die gespecialiseerd is in huiselijk of partnergeweld, in plaats van meteen de politie erbij te betrekken. Want dat kan soms ook juist de situatie escaleren.
Ja.
Als er wel sprake is van levensgevaar, natuurlijk wel 112 bellen. Maar in ieder geval, eigenlijk in elk geval is het beste om het slachtoffer leidend te laten zijn in hoe je diegene zo veilig mogelijk uit die situatie loodst. Dus als het mogelijk is, privé met het slachtoffer praten. Op een telefoon waar de partner er niet bij kan. Of een computer bijvoorbeeld van de bibliotheek, kan je met iemand chatten of zo. Zodat de partner er geen lucht van krijgt.
Ja, want er kan natuurlijk ook sprake zijn van controle van telefoon, ja. Appjes, Facebook messages. Dus daar moet je ook echt op letten als zijnde iemand die wil helpen.
Precies. Ja. Dus echt zo discreet mogelijk vragen aan een slachtoffer. Ik heb deze vermoedens, wat is er aan de hand? Je hoeft het me ook natuurlijk niet nu te vertellen. Maar als er iets is, dan kun je me zo en zo bereiken. En dan ben ik er voor je.
Ja, ik denk, dat lijkt me inderdaad een heel goed idee. Dat je laat weten dat je er bent op het moment dat een slachtoffer er aan toe is.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Hoe kwam je uiteindelijk uit deze situatie?
Een beetje bij toeval eigenlijk. Bij geluk zelfs. We hadden ruzie, ik en Louis. En hij stond in een ongelukkige houding voor de voordeur die open stond.
Oh ja.
En toen heb ik hem eruit kunnen duwen. En dat was een heel bijzonder moment, want ik was echt helemaal afgebroken na die maanden. Ik zat er helemaal doorheen. Ik was mentaal echt kapot. En ik denk dat ik echt een beetje met mijn laatste krachten hem toen een zetje heb gegeven en de deur dicht heb gegooid. En toen wist ik meteen, die ga ik niet meer open doen.
Ja. Nee.
Ja. Je had natuurlijk ook, hij had geen sleutel, dus dat was ook een optie om op deze manier dit te doen.
Ja, het was vaak dus zo dat hij wel de sleutel had en dat hij wel naar binnen kon komen. Maar nu had ik mijn sleutel binnen en de deur was dicht. En ik maakte even heel snel een flitsanalyse van de situatie. En ik dacht, ik hoef gewoon niet meer open te doen.
Nee. Ja. Maar dit is dus wel ook echt al na hele heftige bedreigingen en heel heftig fysiek geweld geweest, dat dit moment kwam.
Ja, het was eigenlijk meer een depressief moment dan dat ik echt dacht, yes, wat een doorbraak of zo. Want hij had me inderdaad, op een gegeven moment begon hij me zelfs met de dood te bedreigen. Mm-hmm. Toen ik aangaf niet meer te willen. En waar ik daar eerst heel bang van werd en dacht van, ja, ik wil natuurlijk niet dat hij me doodmaakt, dus ik doe maar wat hij wil. Zat ik er nu zo doorheen dat ik dacht van, nou, je doet het maar.
Ja.
En ik denk dat misschien een beetje die pessimistische instellingen misschien ook wel.
Totale apathie eigenlijk bijna.
Precies, dat me uiteindelijk een beetje de drive heeft gegeven om die risky move te maken en hem een zetje te geven en de deur dicht te knallen.
Ja.
Juist omdat ik echt zo lak had aan alles. Ja.
Echt een intens verhaal.
Ja, ja. Oh, het was erg intens.
En was het zeg maar, toen jij hem buiten had gesloten, ging die weg? Hij ging gewoon weg.
Nou, hij heeft nog wel een uur staan bonzen op die deur. Maar uiteindelijk is hij wel afgedropen toen ik de opzichter heb ingeschakeld van het appartementencomplex. En daarna heb ik eigenlijk heel veel, nou geluk wil ik niet zeggen, maar in de meeste partnergeweldgevallen heb je dus na zo'n escalerend moment vaak nog een lange periode van stalking.
Ja.
Of zoiets. Maar dat viel gelukkig heel erg mee. Hij heeft me een aantal berichtjes gestuurd, maar verder heb ik niks meer van hem vernomen eigenlijk. Dus dat was
fijn.
Een win voor mij.
Ja. Ja, en over die stalking hoor je ook wel dat de politie daar ook niet goed mee om weet te gaan. Het bekendste voorbeeld in Nederland is natuurlijk Humaira.
Ja.
Die dood is geschoten.
Ja.
Waarbij zij ook ontelbaar vaak, ook een voorbeeld wat je noemt in je boek, ontelbaar vaak bij de politie aan de bel heeft getrokken.
Ja, en haar ex had niet contactverbod en straatverbod en zo.
Het is ook echt een als buitenstaander denk je misschien al makkelijk, de politie gaat het wel oplossen. Ja. Dat is gewoon niet zo.
Nee.
Of heel vaak niet zo. Ik wil ook niet, er zal ongetwijfeld misschien iemand luisteren die zeggen, nou in mijn geval was het wel.
Tuurlijk.
Dat kan natuurlijk.
Ja.
Maar er vallen ook in de systemen, daar valt er ook gewoon nog heel veel winst te behalen. Heb je een soort theorie, hoe kan het dat partnergeweld zo groot is? Of dat we het met z'n allen maar in stand houden? Dat is wel een grote vraag.
Ja, partnergeweld is wel echt een heel complex probleem waarin heel veel dingen meespelen. Maar ja, zoals ik ook inderdaad een beetje probeer uit te leggen in mijn boek, denk ik dat het heel erg te maken heeft met seksisme en een beetje de entitlement van mannen in romantische relaties. Op het moment dat bijvoorbeeld Humaira dan zei van ik wil niet meer, dan was er bij Bekir zo'n kortsluiting. Omdat hij dacht, hoezo, je bent van mij.
Ja.
Je bent mijn vrouw. Mm. En jij mag niet zelf kiezen dat je niet meer met mij wil zijn. En ik denk dat dat één attribuut is van het patriarchaat. Die zeggenschap die mannen denken te hebben over hun vrouwelijke partners.
Ja.
Dat dat heel erg meespeelt in de meeste heteroseksuele partnergeweldzaken. En natuurlijk in de zaak Humaira was het ook natuurlijk dat ze met racisme te maken kreeg, mm-hmm, bij de politie. Waar agenten zelfs in een WhatsApp groep over haar dood zeiden, weer een Turk minder.
Ja, echt heel verschrikkelijk.
Ja,
ja.
En dat is, ja, mensen denken inderdaad snel van, oh, je gaat naar de politie en die fixen het wel. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Al helemaal niet als je een vrouw van kleur bent.
Ja. Nee, want als je als witte vrouw daar aankomt, dan heb je waarschijnlijk alweer meer kans dat je wel geholpen wordt dan.
Ja. Ja, maar ook in mijn geval hoor. Ik bedoel, Louise die was al een aantal keer eerder met papieren van de politie thuisgekomen. Omdat hij dus de hele tijd dingen van de supermarkt aan het stelen was. En hij had daar zo totale scheid aan dat ik dacht, ja, ik kan nu wel naar de politie gaan. En hoe goed ze mij als wit mevrouwtje ook behandelen. Op zijn minst of op zijn meest krijg ik een contactverbod. Die ik kan opleggen. Maar ik, ja, hij bespaart ongeveer politiepapieren. Dus ik weet echt wel dat hij daar.
Ja, nee, dat,
hij is daar gewoon niet.
Nee, dat gaat
geïntimideerd
voor,
of iets.
Nee. Totaal niet. Nee. Nee.
Nee.
Hier vraagt iemand: how to heal after? Ik ben gisteren weggegaan. Moeilijkste beslissing ooit.
Oh, nou ja.
Ja. Ik gooi er nog even een vraag in. Ja.
Ten eerste, wat supergoed. Wat ontzettend knap. En wat mag je daar heel erg trots op zijn. En ja, het is misschien wel een beetje vervelend om te horen, maar healing is not linear.
Nee.
Nee.
Je denkt misschien op een gegeven moment van, ik ben er nu, maar er zullen altijd momenten zijn dat je toch weer even verdrietig bent. Maar dat mag ook helemaal. En daar moet je even de tijd voor nemen. En ja, wat mij heel erg heeft geholpen is schrijven, in therapie gaan. Ik heb EMDR-therapie gehad en exposure-therapie bij een hele fijne therapeut. Die me daar heel erg mee heeft geholpen. Ik ben heel veel boeken gaan lezen, zoals All About Love van Bell Hooks. Mooie boeken over de liefde die me heel veel hoop gaven over wat voor fantastische mensen er ook allemaal bestaan op de wereld. Die hier zulke zinnige en mooie dingen over te zeggen hebben. Ja, healen kan echt op zoveel verschillende manieren. En het is echt een beetje je eigen reis die je moet afleggen. Van wat werkt voor mij en wat vind ik fijn. Maar in ieder geval erover praten met mensen. En weten dat je beter verdient. En dat je al het geluk en alle liefde in de wereld verdient. Dat is een mooie start.
Ja.
En dat je niet alleen bent, denk ik. Je bent echt
zeker
zo niet de enige. Ook al heb je misschien soms het gevoel van wel.
Hoe is het jou gelukt om er toch over te praten?
Ja, ik ben dus begonnen met schrijven. En dat was eigenlijk voor mij de manier waarop ik er ook over ben gaan praten. Want toen moest ik over die artikelen gaan vertellen. En natuurlijk kreeg ik op een gegeven moment ook van, hey, ik las dit over jou.
Ja, maar ook vanuit je directe omgeving? Als
ja.
Laatste vrienden het eerder in een stuk dan dat je het met hen zelf had besproken? Of bijvoorbeeld je familie, dichtbijstaande mensen?
Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld mijn moeder heb ik een tekst gestuurd. Omdat ik het gewoon makkelijker vind om te schrijven dan erover te praten. En mijn vriendinnen, die heb ik spraakmemo's gestuurd.
Ja, maar dit is heel destijds. Goed advies natuurlijk. Je hoeft het niet één op één zo recht in iemands gezicht te vertellen als je dat heel moeilijk vindt.
Ja, ik vond dat heel lastig, want ik was nog heel erg mijn eigen gevoelens aan het navigeren van schuld en schaamte. En ja, natuurlijk ook nog heel veel verdriet en pijn. Dus ik had daar ontzettende stress op. Ik dacht, ja, zometeen ben ik helemaal in tranen vanwege mijn eigen hoopje aan emoties. En dan vertel ik dit heftige nieuws aan een vriendin die heel veel om mij geeft, die dan natuurlijk ook nog eens haar hoopje emoties eroverheen gaat
kieperen.
Dus ik dacht, ik doe dat lekker op afstand. Ik stuurde mijn vriendin een berichtje. Hey, ik heb een beetje heftig nieuws. Luister als je er tijd voor hebt. En toen heb ik een spraakmemo opgenomen. Met een klein beetje de algemene verhaallijn.
Ja.
gezegd van, hey, ik ben eigenlijk nog niet helemaal klaar om hier in detail over te praten. Want ik vind het allemaal nog een beetje spannend. En het zit nog heel diep. Maar ik wil in ieder geval dat je dit weet. En als ik er klaar voor ben, dan kunnen we het er wel over hebben.
En ze kunnen nu natuurlijk ook jouw boek geven. Ja. Als iemand het woord, je zou het boek kunnen geven van ja. Een soortgelijke ervaring heb ik ook. Zou je dit willen lezen?
Ja, ik heb ook voordat ik er artikelen over ging schrijven, heb ik soort fictieverhalen geschreven waarin ik dan Louise portretteerde als een wesp en mezelf als een klein mensje. En dat werden dan een beetje abstracte fictieverhalen die wel dezelfde dynamiek een beetje lieten zien, maar dan dus heel erg geabstraheerd en dat je er niet helemaal uit kon herleiden wat er gebeurd was. Dat heb ik toen ook wel aan mijn vrienden laten lezen van ik heb dit geschreven, ik weet niet wat je ervan vindt. Om alvast een beetje af te tasten van ik weet niet. Het is misschien een beetje raar, maar voor mij hielp dat heel erg om het van me af te schrijven en ook al bij iemand neer te leggen. En dan te kijken hoe ze daarop reageren. Ja.
Heb je te maken gehad met ongeloofwaardigheid? Was het natuurlijk iets waar je heel bang voor was? Van ze gaan me niet geloven?
Nou, niet van mijn vriendinnen per se. Ik had die ene vriendin die een beetje bot reageerde af en toe. Die heb ik het uiteindelijk niet verteld. Want we waren toen ik zeg maar er klaar over, voor was om erover te praten, waren we al best wel uit elkaar gegroeid. Mm. Dus van mijn vriendinnen heb ik eigenlijk alleen maar hele fijne reacties gehad. Een aantal die ook wel het heel ongemakkelijk vonden of zo. En ook een beetje uit elkaar zijn gegroeid om die reden. Maar over het algemeen hele, hele chille reacties. Maar wel sinds ik erover schrijf, krijg ik wel dubieuze responses af en toe van boze mannetjes.
Maar van mensen die je niet kent.
Ja, van onbekende kale
mannen. Boze mannetjes, ja.
Ja.
Heftig wel weer hoor. Dat je daar dan ook weer mee moet dealen.
Tja.
Ja, hoort er ergens ook bij. Ja, verschrikkelijk om te zeggen. Wat moeten we als samenleving veranderen, denk jij? Als we partnergeweld de wereld uit willen helpen. Ik weet het is een mega vraag. En de wereld uit helpen gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar goed, wat kunnen alle luisteraars doen?
Ja, als samenleving zou het fijn zijn als we binnenkort eens een keertje het patriarchaat kunnen omverwerpen.
Nee, dat is een goed begin. Echt een heel leuk idee.
Ja, maar dit heeft toch nooit iemand geofferd. We gaan dit nu doen.
Misschien volgende week of zo. Ik weet niet of jullie kunnen.
Ja, nee, lukt wel. Ja, nice. Ja.
Misschien 8 maart.
Ja, Internationale Vrouwendag. Ja. Hoppakee. Nee, als samenleving. Ik ben in ieder geval heel blij dat er de laatste tijd veel meer over gepraat wordt. En hoewel dat voor de vele mensen die dit is overkomen heel triggering is, is het ook heel belangrijk dat er over gepraat wordt. En dat we als samenleving dus meer een beetje on the lookout gaan zijn voor de rode vlaggen en de signalen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het ook dat het victim blaming een keer afgelopen moet zijn. Dat we gaan bedenken als samenleving van hey, ik heb nog nooit een partnergeweldsituatie meegemaakt, dus ik weet niet hoe het is. Dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Ja. Want dat zou heel veel schelen voor die schaamte. En die schaamte, als het mensen stilhoudt en als het mensen ervan weerhoudt om hulp te zoeken, kan echt dodelijk zijn.
Ja.
Dus ik denk dat dat een hele... Ja, precies. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat ook echt wel haalbaar is. Om als maatschappij kritischer op te zijn. En aan te pakken. Want dat is eigenlijk gewoon een heel erg iets wat in onze cultuur zit. En ja, een culturele verandering. Dat kunnen we wel bewerkstelligen met z'n allen.
Heeft actie nodig, maar dat kan wel, ja. En dan nog heel even over die rode vlaggen en signalen. Nog even als soort resumerend einde. Wat is het? Nog één keer soort...
Ja, een soort stappenplan achter. Ja, dus... Want zo leest je boek dus een beetje. Alsof degene die het geweld doet... een soort stappenplan uitvoert.
Bijna, ja.
Hoe dan het slachtoffer... Eng, zeg maar zo te isoleren... Dat, en dan vervolgens dus te mishandelen.
Ja
dat is zo'n lijst... Die je kan checken om te zien van... Hey.
Ja, nou dat is er letterlijk. Ja. Er is een lijst op de website van de Rijksoverheid... over huiselijk geweld die je kunt raadplegen... als je denkt, misschien zit ik... in een gewelddadige relatie. En voor buitenstaanders is het goed om op te letten, op de volgende signalen te letten. Bijvoorbeeld als een vriend, een vriendin of familielid ineens niet meer zomaar kan afspreken zonder dat hij eerst toestemming aan diens partner heeft gevraagd. Dat is een teken. Als iemand opeens alleen nog maar loszittende, allesbedekkende kleding draagt, dat zou kunnen zijn om verwondingen of blauwe plekken te verbloemen. Als iemand opeens extreem angstig en gestrest lijkt te zijn om van alles en nog wat, terwijl je diegene helemaal niet zo kent, dat zou een teken kunnen zijn. Even denken, wat is er nog meer? Nou, ik kom even niet op nog iets. Oh ja, het is ook wel een beetje een voorbode van partnergeweld. Mits het een heteroseksuele relatie is. Is als je merkt dat er heel erg een soort van hele traditionele genderrolverdeling is.
Ja.
Dat is natuurlijk niet per definitie slecht. Want je kan prima een huisvrouw zijn en hartstikke fucking geëmancipeerd. Maar als je merkt dat er een beetje genderongelijke dynamieken zijn in een relatie, dan kan dat ook een voorbode zijn van partnergeweld in een heteroseksuele relatie.
Ja, duidelijk. En dus ook goed voor de mensen die dingen hierover willen delen. Je zei het net al, het kan heel triggerend zijn als je zelf hier slachtoffer van bent om dat te lezen. Dus let altijd even op dat je een trigger warning of iets even aangeeft van wat er nu gaat komen in mijn story of whatever.
Ja.
Kan triggerend zijn.
Ja, of en een hulplijn nummertje
erbij zetten. En dan toch veilig thuis.
Veilig thuis of wat ook heel vaak helpt is lokale instanties. Hmm. Er is ook een grote beweging van anti-partnergeweld activisten die gerechtvaardigd zeggen dat mensen die meer in de buurt zitten en die meer makkelijker contact leggen met de slachtoffer een grotere slagingskans hebben, zeg maar, dan bijvoorbeeld Veilig Thuis, wat natuurlijk een landelijke grote organisatie is met ook wel wat bureaucratie.
Oh ja, dat maakt ook wel sens. Je hebt ook een hele lijst achter in je boek staan natuurlijk met
met hulplijnen en ook een aantal plekken voor psychologische hulp en slachtofferhulp, zeg maar, nadat je bent ontsnapt.
Ja.
Of hulplijnen specifiek voor LBTI'ers. Dus daar staat ook nog een heleboel informatie.
Bron van wijsheid. Nog eventjes voor de zekerheid. Het nummer van Veilig Thuis, dat is 0800 2000. Dat kan je gratis bereiken, 24/7. En je kan ook chatten. Dus dat is denk ik altijd goed om even te weten.
En je bent anoniem, toch? Ook bij Veilig Thuis?
Volgens mij wel.
Ik dacht het ook, maar voordat ik dat beweer...
Gratis en anoniem.
Ja, gratis en anoniem.
Heel veel dank, Tessel.
Graag gedaan.
Voor dit gesprek, maar ook vooral dat je je verhaal zo open en ook kwetsbaar hebt op willen schrijven voor iedereen.
Ja, dankjewel.
Heel waardevol.
Dank jullie wel dat ik er mocht zijn.
Surprise! Even aandacht voor onze sponsor Surprise.me. En dat is dan dus het woord surprise, maar dan zonder klinkers. .me, op zijn Engels. M-E, me. Surprise.me. Maakt dit sens?
Ja, ja, goed uitgelegd. Top. Via Surprise.me boek je een roadtrip of treinreis met bestemming onbekend. Een verrassingsreis dus, waarbij zowel de locatie als de plek waar je slaapt een surprise is. Ik lof het, want je hoeft je dus nergens, ik herhaal nergens, druk over te maken. Je hoeft nergens over na te denken. Alles wordt geregeld.
Heerlijk. En wij mochten dus op Surprise trip, oh my god, erg leuk, in eigen land. En we wisten dus niet waar we heen gingen. Nee, want dat is het hele concept.
Vonden we erg leuk. We wisten dus niks over de bestemming. We hoefden nergens, ik herhaal nergens, aan te denken. Want Surprise Me regelde alles. En in de vorige aflevering kun je dus horen waar we op hoopten qua bestemming. Korte samenvatting. We wilden idyllisch met een zwemplek ergens.
En dan volgt nu het vervolg van deze meeslepende Damn Honey Surprise Me saga. Hier hoor je live en ongefilterd hoe we ontdekten waar we heen gingen.
Oké, we zitten
in de app.
In de app. Woe! En ik denk dat nu duidelijk wordt waar we heen gaan. Oké.
Okay. Staat het er of niet? Oh nee.
Drie dagen, we gaan naar onthulscherm.
Oké, okay, nu gaat het echt gebeuren. Nu. Jij moet dat tekenen. Je moet het logo tekenen. En dan komt het er staan. Ja.
Oké.
Okay. Een soort huisje is het.
Hallo.
Zij tekent het.
Nou ja, ik doe mijn best. Ik vind dit moeilijker dan... Oké, okay, we gaan naar...
Woe! Oh, het weerbericht. Ja, het is Nederland. Ja,
het is Nederland.
Bewolkt.
Verrassend.
8 graden.
Volgende.
Volgende. Oh, ja, dit is nog steeds
graden,
het weerbericht.
De volgende dag, denk ik.
Volgende.
Volgende.
We zijn 3 dagen.
En, wat is je gevoel, nu je het zeker weet? Nou, sowieso lof.
Percent.
Percent.
Oh. Ga naar... Mogen we het nog niet weten?
Weet je, oké.
Okay. Wacht, wat spannend dit.
Oké, okay, ga naar tijdlijn. Ga naar
onthulscherm. Ga naar onthulscherm.
Rijrichting, hè? Dus we gaan nu... Nou, dan moet ik weer dit doen.
Huisje tekenen.
Huisje tekenen.
Zou je zien dat ze iets heel anders bedoelen met het lachen? Oh, 5, 4, 3, 2, 1. We gaan naar...
Noord-Brabant.
Richting Noord-Brabant. Ga richting Noord-Brabant. Ze maken het zo spannend.
Ach, we gaan naar de Efteling.
Is dat...
Weet
ja,
ik niet.
Dat is daar.
We gaan naar de Efteling. Oké, Oké, dit wordt de bestemming dus nu. Want dit is volgende onthulmoment bestemming bekend.
Oh jeetje, okay. Het is in allemaal delen opgedeeld.
Gaat dit nog goed?
Ik hoop het.
Ja. Oké, ga naar tijdlijn. Ga naar onthulscherm. Mogen we je camera gebruiken?
Voor de onthulselfie.
Oh ja,
dat mag hoor.
Doe maar. Oké.
Ga naar onthulscherm. Teken het Surprise Me logo. It's happening, it's happening. 5, 4, 3, 2, 1.
Breda!
Nou, wat enig.
Dat vind ik heel leuk.
Breda. Ja, volgens mij is Breda hartstikke gezellig.
Ik denk het ook.
Daar heb je hele lekkere bonbons.
Maar Breda is ook gewoon hartstikke pittoresk.
Ja.
Ja, en er is ongetwijfeld water. Dat moet.
Dat moet, er moet een gracht zijn.
Ja, maar of gewoon ergens de natuur iets in de buurt. Geen idee.
Hartstikke leuk.
Hartstikke leuk.
Zin in... Ja.
Breda!
Breda!
Jullie zitten nu natuurlijk op het puntje van je stoel. Want wat hebben we in Breda gedaan? Welke Bredase avonturen hebben we beleefd? Waar sliepen we? Hebben we inderdaad gezwommen? Nou, dat hoor je de volgende keer.
Nou, wil jij ook op Surprise Trip? Dat kan. Wij mogen nu 30 euro korting geven op alle Surprise.roadtrips en de Surprise treinreizen. Van minimaal 150 euro. En dan moet je wel even boeken voor 30 juni 2022.
Ja, de korting wordt automatisch verrekend als je via de volgende link boekt. Dus pak je notitieblok er maar bij.
www.surprise.me/korting/damhoney.
En als je nu niet hebt meegeschreven, wat oké is, dan kun je deze link ook vinden in de podcast app of in de show notes. En dat is damhoney.nl/aflevering-87.
Surprise.me/korting/damhoney. Tijd voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes, de Damn Honey No. Marilotte, wat is jouw no?
Ik ben boos om energiearmoede.
En dat ik wel.
Ja, echt.
Tessa ook zo.
Ja, zeker. Iedereen zit hier te knikken. Ik zag op Twitter vooral, nu ook, ik bedoel, ik weet dat de gasprijzen stijgen, obviously. Maar ik zag op Twitter ook echt van mensen die dan zo noodkreet van oké, mijn energierekening is nu van 150 of 100 euro per maand naar 350 per maand en ik kan het niet betalen. Dat op zich is al vreselijk. Heel even, energiearmoede is de situatie waarbij de energiekosten een te groot deel van je inkomen opslokken. Dus moeite hebben met energierekening betalen. Nou, nu zijn de gasprijzen en de daaraan gelinkte elektriciteitsprijzen omhoog gegaan. Dan zie je, het gevolg daarvan is dus dat je die bizarre tweet ziet van bizarre bedragen van mensen wat ze opeens moeten betalen. Maar al voor die prijsstijgingen van 2021 kon al 1 op de 7 huishoudens de energierekening niet op tijd betalen.
Ja.
En daarnaast verbruikten nog zo'n 140.000 huishoudens minder energie dan ze zouden willen.
Ja.
Door bijvoorbeeld de verwarming laag te zetten of geen warm eten te maken. Omdat ze dus moesten besparen.
Ja.
En voor hen is een prijsstijging van zo'n 100, 150 euro per maand, wat het dus wordt, gemiddeld voor de mensen, is gewoon niet te doen.
Nee, ik kom zelf uit een gezin waar dit dus ook speelde. Dus ook we hadden sowieso alleen maar verwarming in de woonkamer en nergens anders. Dus niet op onze slaapkamers en zo. En het was dus ook echt de verwarming dus niet aanzetten en heel goed opletten. En ik
gewoon
was
dus dikke truien aantrekken en zo.
Ik was laatst heel even bij mijn ouders. Dit speelt nog steeds. Het is niet dat mijn ouders opeens de jackpot gewonnen hebben. En dan zie ik dus mijn vader, die is dus 82, in een soort oversized hoodie. En hij maakt er dan een grapje van. Maar
het is eigenlijk heel tragisch.
Dat kan echt niet.
Nee, ja. Want je moet gewoon in je huis toch kunnen verwarmen als mens, ja, in Nederland. Als mens überhaupt trouwens.
En het is dus eigenlijk ook weer te schrijnend dat dit dan dus nu weer... Kijk, nu krijgt het aandacht. Nu gaan we er waarschijnlijk ook in talkshows over horen en in de kranten. Maar... Echt.
Ja, want energiearmoede was al een ding voor deze prijsstijging.
Een enorm ding, hè? Want stel je voor, je komt thuis. En vooral ook als je jonge kinderen hebt en het is ijskoud in huis. Want dat is de situatie. Bij ons stonden gewoon de ijsbloemen op mijn slaapkamer. Die stonden op het raam. Het was gewoon ijskoud. En het was, weet je, ik ben echt helemaal, het is helemaal oké. En er zijn echt nog veel schrijnender situaties. Maar het is ook slecht voor de huisomgeving. Er kan bijvoorbeeld schimmel komen in je huis. Ja. Je kan er sneller ziek van worden, omdat je het eigenlijk altijd koud hebt. Ja, het is gewoon echt gezondheidswise ook heel gevaarlijk.
Ja, En wat zeg maar weird is, want oké, die prijsstijgingen zijn er nu. Dus het kabinet heeft gezegd, we gaan compenseren. Maar wat ze dan doen is zeggen, gemiddeld gaan we €400 per gezin betalen. Maar daarin maken ze dus helemaal geen onderscheid in of je arm of rijk bent. Dus het komt ook terecht bij de mensen die het wel zelf kunnen betalen. Terwijl dus de zwaarder gedupeerde groepen het harder nodig hebben.
Ja, en die kloof wordt alleen maar groter.
Ja, want... het is dus ook nog zo, we zitten in een energietransitie, want we willen natuurlijk het klimaat behouden of helpen of whatever. En,
de wereld redden.
De wereld redden. Dus we willen graag met dat mensen, weet ik veel, zonnepanelen hebben. En ik weet niet wat al de maatregelen zijn, maar dat je die aanschaft. Dus daar kun je subsidies voor krijgen. Maar mensen die de energierekening niet kunnen betalen, die kunnen natuurlijk ook niet,
tuurlijk niet,
dure zonnepanelen kopen.
Mijn ouders hebben niet eens centrale verwarming. Dat kunnen ze niet betalen om dat aan te laten leggen. Dat zijn ouderwetse gaskacheltjes.
Dus wat je doet ook met deze rare compensatie is, zeg maar, de rijke mensen die de rekening al konden betalen, die hou je rijk en die kunnen dan ook nog die subsidies aanvragen voor al die maatregelen om de boel beter te isoleren. Leren. Dus die worden eigenlijk alleen maar rijker en gaan erop vooruit. En alle mensen die het niet kunnen betalen, die gaan er alleen maar op achteruit. Nou ja, daar ben ik dus heel erg boos over. En dan heb je Marielle Veenstra. Zij noemt zichzelf energiefeministe. Zij is verbonden aan de universiteit in Twente. En zij zegt, we moeten voorbij de voordeur kijken naar de samenstelling van de huishoudens. En dus niet iedereen zomaar die compensatie geven, maar kijken naar wie het hardste nodig heeft. Mm-hmm. En de manier waarop het nu geregeld is, leidt tot ongelijkheid. Als een gezin of alleenstaande de rekening niet of nauwelijks kan betalen, blijft niets over voor verduurzaming. Geld ontbreekt voor die nieuwe energiezuinige koelkast.
Echt alsof je aan verduurzaming denkt.
I know, je denkt aan overleven.
Daar heb je zo niet de headspace voor, ja.
Daarom. Ik denk nu van Marielle Veenstra kom in de podcast praten over energiearmoede. Want ze heeft een heel onderzoek aan gewijd ook. Ze heeft ook de groepen aangewezen. Of ze benoemt ook de groepen die kwetsbaarder hiervoor zijn. Zeg maar de chronisch zieke mensen, gehandicapten, mantelzorgers. Nou ja, vrouwen ook. Vrouwen
alleenstaande moeders.
Ja, dat zegt ze ook. En oudere vrouwen. En ze zegt vrouwen verdienen minder. Hoor je loonkloof. Ze leven langer dan mannen en dus ook langer dan mannen in armoede.
Ja.
Vooral alleenwonende oudere vrouwen en alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen worstelen om de woning warm te houden. Daar moet aandacht naartoe.
Ja, absoluut. Mm-hmm.
En dat wordt dus nu niet bijgehouden ook, hè? Op geen enkele manier wordt die energiearmoede geregistreerd. Want dat zijn vaak denk ik ook mensen die dan niet per se in de bijstand zitten, omdat ze het wel nog weten te regelen.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, kwaad. Nidia.
Tessel heeft ook een yes, ja, had ik geschreven.
ja.
Bring it.
Ik heb een damn honey yes, maar wel een beetje een damn honey yes onder voorbehoud. Want er is nu natuurlijk na de Voice-schandalen en al het seksuele wangedrag wat de laatste tijd in het nieuws is geweest, is er eindelijk door de overheid iemand aangesteld die dat eindelijk eens een keertje gaat aanpakken.
Ja,
yes. Wow. Een heuse secretaris grensoverschrijdend gedrag, geloof ik. Of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
En nou is dat een ontzettende dikke damn honey yes. Mits ze dat goed gaat doen natuurlijk.
Ja, want dan krijg je ook weer de bureaucratie en de regeltjes en dingetjes. En,
nou dat.
Ja, die ambtenaar, weet ik veel wat allemaal. Maar oké, het is een eerste stap.
En is er iemand aangesteld? Wat voor iemand is het?
Ja, het is iemand aangesteld. Ik ben even haar naam ontschoten.
Mariette Hamer, toch?
Oh ja, Mariette Hamer.
Ja. Oh, ja. Oh ja.
Daar zijn we wel bekend mee. Want zij heeft ook in de SER gezeten om meer vrouwen aan de top te krijgen.
Ja.
Dus wel iemand die op het vlak van emancipatie
zich hard maakt en het serieus neemt.
Maar inderdaad wel, het is een damn honey yes onder voorbehoud. Omdat ik denk, er is nog heel weinig duidelijk over wat precies haar taken en bevoegdheden gaan zijn. En het voelt ook een beetje alsof ze nu zo'n labeltje hebben gemaakt. Zo van, dat is nu haar verantwoordelijkheid.
Mm.
Dus wij halen onze pootjes ervan af. En daar ben ik een beetje bang voor.
Ja, het kan natuurlijk ook weer zo'n ding voor de bühne zijn.
Ja, en waar we het net ook over hadden. Er is gewoon sprake van cultuurverandering die je op gang moet brengen. En dat een loketje of een
secretarisje hier en daar.
Dat is uiteindelijk, het is veel breder dan dat. Maar goed,
het is iets.
Ik vind het ook
een yes.
Yeah.
Dus we gaan nu van de no naar een yes onder voorbehoud naar een yes.
Ja, maar mijn yes die komt wel weer voort uit een no. Dat is eigenlijk altijd zo bij een yes. Want waarom is iets een yes? Omdat het hier voor kut was.
Ja.
Bij carnaval, als deze aflevering verschijnt, is namelijk carnaval. Je moet carnaval zeggen, geloof ik. Carnaval.
Niet aan mij dingen
zijn
vragen
er
over.
Altijd de mannen die de scepter zwaaien. En het is dus zo dat carnaval eigenlijk bedoeld is als een soort tegen de macht. Een soort omkering van de macht. Dat is wat het is. En dan schrijft NRC er vervolgens over. Het is de tijd dat Prins Carnaval en zijn gevolgen regeren. Dus de machthebbers hebben even niks te zeggen. Maar kan er van echte omkering sprake zijn als ook tijdens het feest, komende week, vrouwen geen rol van betekenis spelen? En dat vond ik zo'n goeie, want ik dacht, ja, omkering van de macht me reet. Want het zijn gewoon weer grotendeels mannen die die verenigingen leiden. En je hebt dan de Raad van Elf en je hebt Prins Carnaval.
Ja, geen Prinses Carnaval.
Nou, eigenlijk niet. Nee, er is geloof ik één dorp waar de Raad van Elf uit alleen maar vrouwen bestaat. En dus ook een Prinses Carnaval heeft. Maar dat is een klein dorp en het is ook echt een uitzondering. En dat is geloof ik gekomen omdat de mannen, die hadden geen zin meer om de hele tijd voortouw te nemen of zo. En toen waren de vrouwen van, oké, dan gaan wij het doen. Dus dat is al op zich een yes. Maar wat ik ook een leuke yes vind, is dat wij op het spoor kwamen van Carlijn van Kruchten. En zij heeft zichzelf uitgeroepen tot de eerste fanloze Prinses Carnaval dit jaar.
Love it.
En ze schrijft ook op Instagram: de nostalgie en traditie hoeft niet te verdwijnen. We moeten alleen meegaan, meebewegen met de tijd. En nou was ik heel even in de DM van Carlijn geslide. Dus live vanuit de station fietsenstalling op Arnhem Centraal presenteer ik jullie een voiceberichtje van Carlijn.
Aan de hand van emancipatie en over jezelf laten horen en klinken en je eigen mening, dacht ik, oké, ja, ik kan nu wel met mijn borsten bloot in Venlo gaan staan, maar dan komt het bij niemand binnen. Dus dacht ik, ik roep mezelf gewoon uit tot prinses van Venlo. En dan komt het misschien wel binnen. Dus ik heb een speech gemaakt, een manifestatie waarom Limburg, waarom Venlo wel klaar zou zijn om een prinses te krijgen. En 188 jaar bestaat nu de Jokus. Dat is de carnavalsvereniging, oftewel de vastelovendvereniging. En dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. En uiteindelijk had ik die voorstelling gedaan en veel positieve reacties. Maar de dag erna, er zijn heel wat mensen komen kijken in Venlo die dan weer via andere mensen kenden, barstte het media los in Venlo.
Nou, kranten die gingen dus, het mediacircus barstte los en kranten die gingen dus vragen aan carnavalsverenigingen van, wat vinden jullie ervan? En sommige mensen die zeiden natuurlijk, ja, dat is helemaal top. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden, het moet gewoon een man blijven, want het is traditie. Nou, daarover heeft Carlijn het volgende te zeggen.
Helemaal van mening dat er beweging moet komen en dat traditie in beweging moet zijn. En dus niet dat het alleen maar witte mannen, witte kale mannen zijn die daar het roer hebben in Venlo en alles mogen bepalen. En nu zijn er ook bijvoorbeeld reacties geweest van, oké, vrouwen mogen zeker meedenken of die mogen in onze commissie zitten, maar nee, ze mogen niet in de Raad van Elf of vorst zijn of prins zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de tegenreacties die ik krijg of die ze in de krant zetten.
En ze gaf ook aan dat het best wel eenzaam is. Want daar sta je dan bij zo'n vereniging voor zo'n grote groep mannen. Die hebben vaak ook een enorme achterban. En zij gaat daar toch alleen staan. Dus daar ook echt wel respect voor dat ze dat doet.
Ja.
Nou is het zo dat ze niet alleen maar het prins/prinses carnaval aspect aanpakt. Maar ook nog het volgende.
Je hebt ook altijd in Venlo zo'n, dat er in het onecht getrouwd wordt. Nou, daar heb ik ook een statement van gemaakt. Dat ik zeg, nou, wanneer mogen er eens een keer twee mannen trouwen of twee vrouwen? Of mensen die zich niet identificeren als man of vrouw. Dus ja, ze vinden mij nu een beetje een boze, witte, jonge vrouw.
Ja, en het is dus gelukkig ook zo dat er heel veel mensen positief reageren.
Maar ik krijg heel veel berichtjes ook via Instagram en Facebook van allemaal vrouwen die zeggen, of mensen die zeggen, eindelijk, want ik denk dit al jaren, maar ik ben heel blij dat jij dit nu gewoon hardop zegt en het gewoon doet. Dus dat geeft me ook alweer kracht om dit door te zetten. En ja, het zou fantastisch zijn als het uiteindelijk een grote beweging komt en een achterban heb, waardoor meer Limburgers en überhaupt mensen naar elkaar gaan luisteren en open gaan staan voor ieders idealen en ideeën en veranderingen en tradities.
Dus ik zou inderdaad willen zeggen, voor alle carnavalvierders, sluit je aan bij deze movement en maak Prinses Carnaval groot en de Raad van Elf met vrouwen groot.
Ja, word haar achterban.
Ja.
Dit was aflevering 87.
Tessel, dankjewel. Ja, je boek, Dat zou je nooit toelaten, ligt in alle boekhandels. Online, offline, noem het maar op. Dus go get it, piepeltjes. Dankjewel Daniel van de Poppen voor de edit, Lucas de Geer en Liesbeth Smit voor ook nog de jingles en de website.
En hallo en erg veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgen dat het transcript van aflevering 86 in no time, maar echt in no time, op de website stond. Bedankt Paula, Marloes, Manon, Megan, Fenne, Frauke, Lieve, Sabine, Suzanne, Elise en wederom dank aan Annabel die een oude aflevering uitwerkte.
Ja, love it. Spread the word, vertel je collega's en het bakkertje op de hoek over Damn Honey. Dat vinden we leuk.
Ja, ook leuk voor het bakkertje. Of steun ons op petje.af/damnhoney voor extra special bonus content.
Over jouw rijlessen bijvoorbeeld.
Oh ja, want ik ben aan het lessen. Ja, het is aan de hand. Het is aan de hand.
Wat goed.
Of doe dit anders niet.
Kom wel naar het theater.
Ja, kom naar het theater, please.
Gezellig.
Ik kan niet wachten die energie weer te voelen.
Ook niet.
Nee. Nou, doei. En verder, dag.
Dag.
Zelf weten. Doei.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.